Iedereen een goedenavond. Ik wou deze vergadering op tijd starten. We hebben vanavond één inspreker en dat is meneer Soegier. U krijgt 5 minuten om uw standpunten. U mag bij de tafel eventjes bij een microfoon aansluiten. Dus u krijgt 5 minuten de tijd om uw standpunten kenbaar te maken. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Geachte commissieleden, raadsleden, wethouders. Mijn naam is Soegier en we hebben een kiosk aan Noord Boulevard die genaamd De Windwijzer. Ik wil reageren en verzoeken het commissie en, of ze willen alsjeblieft zo snel mogelijk ons verzoek in behandeling te nemen. We hebben die kiosk op de Noord Boulevard. Er komen veel bezoekers en die genieten van deze gelegenheid. Maar deze voorziening is eigenlijk, hoe zal ik zeggen, er is grote behoefte aan extra zitplaatsen. Er is grote behoefte aan toilet. En wij kunnen niet aan de vraag voldoen. We hebben een kleine terras. Er komen veel bezoekers met rolstoelen, met rollators, scootmobielen. We hebben overleg gehad met ambtenaren vorig jaar. En die hebben duidelijk gemaakt dat klopt. Het terras is veel te klein voor die mensen. Wij moeten iedere keer, we hebben 18 stoelen, 6 tafels. Die stoelen moeten we iedere keer weghalen, dat die mensen kunnen gebruik maken om te kunnen zitten. Wij worden iedere dag geconfronteerd met veel mensen die willen gebruik maken van het toilet. We hebben 1 toilet voor hele boulevard. Er komen 1000 bezoekers. Wij worden bespuugd. Wij worden voor rot gescholden. We worden van alles uitgemaakt. Omdat mensen kunnen niet naar het toilet. We hebben prachtig mooie fietspaden die de dorp Egmondenzee bereiken. Mensen laten het auto staan. Veel oudere mensen hebben last van prostaat, plaspillen, noem maar op. We kunnen niet constant weigeren die mensen om naar het toilet te gaan. Dat kunnen we niet. Als je die mensen weigert om naar het toilet te gaan, je zegt dat toilet is voor je bezoekers, verlies je klanten. Als die mensen wegstuurt omdat je kan geen wisselen. Je kan niet die hele dag voor de parkeermeters van de gemeente wisselen. Je wordt voor rot gescholden, joh. Het is niet normaal wat er gaande is. Nog iets. Mensen blijven langer zitten. Oudere mensen die hebben behoefte aan hulp. We hebben vorig jaar een verzoek ingediend bij de gemeente of de fietsrekken, er zijn 9 fietsrekken, naast de duinbalkon om die weg te halen. Fietsrekken met uitzicht op strand en zee. Wij willen niet groter worden. Dat hoeft voor ons niet. Wij vragen alleen maar zet zitbankjes. Maak alsjeblieft voor die oudere groep, laat die mensen komen. Die mensen hebben hulp nodig. Ik wil het niet hebben, die terras. Ik wil niet groter worden, omdat je moet meer personeel hebben. Die oudere mensen hebben meer hulp. Ik kan geen personeel permitteren. Ik kan die mensen niet helpen. En mijn verzoek aan u, alsjeblieft. Ik wil gewoon een doorstroming in mijn kleine terras, dat ik mijn brood kan verdienen en mijn kosten kan betalen. Is dat nou met godsnaam, is dat nou eigenlijk het probleem? Er ligt nog zelfs een uitspraak van de rechter. Dat de fietsrekken moeten weg. Er is vorig jaar, de ambtenaren hebben gezegd, de terras mag gebruikt worden, de fietsrekken kunnen weggehaald worden, de terras mag gebruikt worden als terras voor bezoekers. Ik zeg, ik wil niet groter worden. Ik wil niet die rotte ras hebben. Ik ben groot genoeg. Alsjeblieft, doe wat. Zit bankjes, het interesseert me niet. Of het junken s'avonds, het stikken, gaan jointjes draaien, interesseert me niet. Ik wil gewoon dat ik mijn brood kan verdienen. Ik kan toch niet iedere dag die mensen wegsturen. Vandaag minimaal 80 mensen die willen naar het toilet. Hoe moet ik 80 mensen, die komen nooit meer terug. Die loop je voorbij en dan denken ze, ja, die mogen we niet naar het toilet. Zoek die maar lekker uit. Met het wisselen ook precies hetzelfde. Daar kan toch een parkeerautomaat met een pinautomaat of wat dan ook geregeld worden. Waarom moeten wij nou dit probleem, die hebben we al voordat de heer Mezu is erbij, voordat die kiosk, voordat ik de vergunning heb gehad, heb ik veel dagen met de heer Mezu erover gesproken, over die toiletten. Die was de voornaamste, eerste toiletten en dan de kiosk. Het werd door de ambtenaren gezegd, eerst de kiosk, later de toiletten. En tot op heden hebben we niks. Alsjeblieft, help ons, daar kunnen we ook voor bestaan. Dat wij ook een dagje, we werken 7 dagen in de week. Ik draai 10 uur per dag. En in de zomer draai ik 18 uur op een dag, om mijn kosten te kunnen betalen. En voor wie? Ik dank u, voorzitter. Als er vragen zijn, wil ik beantwoorden. Zo direct wil ik even weg, omdat ik moet helpen met afwassen.
Oké, dank u wel. Zijn er nog mensen? Meneer Zeiler, gemeentebelangen.
Ja, meneer Sogier, we hebben heel veel over uw kiosk gesproken. U weet dat gemeentebelangen daar wat sceptisch over was, maar we zijn con amore meegegaan. We hebben u gefeliciteerd toen het besluit erdoor was. Maar ik herinner me dat er toen ook veelvuldig is gesproken over de behoefte aan een toilet. Heeft u daarvoor met de gezamenlijke ondernemers van de boulevard een verzoek ingediend? Waar ligt de bal op dit moment wat de toiletvoorziening betreft? Want het probleem is, wij gaan niet over de uitvoering, hè, over bankjes en dat soort dingen. We kunnen uw klacht aanhoren en dan doorverwijzen naar de betreffende wethouder. Maar een openbare toiletvoorziening is een noodzaak, om dat woord dan toch maar even te gebruiken, die wij al jaren onderschrijven met z'n allen. Dus de vraag is niet zozeer aan u, waarom is dat nog niet uitgevoerd, maar heeft u recentelijk daar nog met de gezamenlijke ondernemers een brief over gestuurd? Want in dat geval kunnen wij zeggen tegen de wethouder, het is dringend, doe er wat aan.
Meneer Sogier.
Meneer Zeiler, ik ben de enige ondernemer op die hoek van de boulevard. Er is geen enkele ondernemer bij mij in de buurt. Wel op strand, maar die oudere mensen en mensen met fiets, die kunnen niet. Die mensen die halen geen eens de toilet soms. Als je ze wegstuurt en dan zeg je, ga maar, zie je die oudere mensen met een natte broek weglopen. Nou, het is geen prettig iets om iets mee te maken, dit.
Anderen nog? Mevrouw de Ruiter.
Dank u wel.
D66.
U schetst eigenlijk drie problemen. Het toilet, zitruimte voor mensen die niet willen consumeren op uw terras. Ja? En het wisselgeld voor de parkeerautomaten. Heb ik het juist?
U hebt het wel juist, maar niet dat dat mensen... Nee, de oudere mensen die bij ons op het terras zitten, die hebben meer tijd nodig zitten, ruimte hebben. En dan moeten ze voor bestellen en nemen ze niet meer dan een kopje koffie en een gebak, ik noem maar wat. Die mensen die blijven langer zitten. Die mensen die kun je niet zomaar wegwezen. Dat ken je niet. Die mensen een uurtje, een uur, anderhalf uur. En dan moeten ze weg. Maar voordat ze weg zijn, dan is de halve dag om. Dus je hebt een alternatief te bieden. We zeggen, oké, wil u langer blijven zitten? Mevrouw, meneer, gaat u maar daar. Klaar. Dat je even een beetje doorstroming hebt met die wat je hebt. Dat je een beetje doorstroming hebt. En plus, die komen met een rolstoel of een rollator of een scootmobiel. Dat neemt ontzettend veel ruimte in beslag. Ik heb een terras van 3 meter bij 9. En ik ben blij met dat uitschuifbaar terras. Dan houdt de wind tegen. Dan kunnen ze even lekker zitten. En waarvan, dus dat is 27 vierkante meter, waarvan een kwart daarvan is gebruikt voor de entree. En dat zeggen de ambtenaren, meneer Sogier, U hebt wel gelijk, u hebt wel een punt. Daar hebben we nooit rekening mee gehouden.
Oké, dank u wel. Uw standpunt is duidelijk. Anderen nog vanuit de commissie? Nee? Dank u wel voor het duidelijk maken van uw punt. Alsjeblieft. Dan ga ik verder naar agenda punt 3. De verslaglegging Algemene Raadscommissie van 8 mei. Meneer Van Huisstede, PvdA.
Ja, voorzitter. Ik heb inhoudelijk daar niks over te melden. Want ik was er ook niet, maar ik sta er wel, alsof ik er was. Ik zat in Griekenland, dus het lijkt me sterk dat ik daar iets heb kunnen zeggen. Was ook niet bij met mijn hoofd, hoor. Dus nee, al was u hiermee bezig.
Er was toen inderdaad niemand van de PvdA aanwezig, dus dat klopt inderdaad. Dus dat zullen we inderdaad... ja, maar die zat in de andere... Dus, okay, u staat ook
voorzitter, we hebben nog nooit iemand zo hevig gemist.
Nee. Zijn er nog anderen uit de commissie? Zijn er nog anderen over de verslaglegging? Nee, dan is die bij deze vastgelegd. De toezeggingenlijst. Daar iemand over? Niet. Dank u wel, dan is die ook goed. De verzamellijst ingekomen stukken. Wie? Vanuit de commissie? Niemand? Oké, dan gaan we door. En mededelingen uit het college. Wie van de collegeleden mag ik het woord geven? Meneer Massu, ga de gang.
Ik heb een paar korte mededelingen. De Stichting Kinderopvang Schorel, daar hebben we in het verleden wat problemen mee gehad in het kader van de handhaving bij het kinderdagverblijf. En die hebben op dit moment gesprekken met een aantal andere kinderopvangaanbieders, omdat ze het niet meer bol werken zelf. En ik denk dat de goede zaak is dat ze nu gesprekken voeren met andere aanbieders. Ze hebben met 3 aanbieders gesprekken gevoerd. En eentje komt er waarschijnlijk uit de bus. Maar goed, dat moeten we even afwachten. En volgende week heb ik gesprek en met de Stichting Kinderopvang Schorel en met die aanbieder. En dan hopen we dat we kunnen bewerkstelligen dat er in ieder geval kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Groet en Schorel gehandhaafd kan blijven. Want de situatie is behoorlijk precair. Ze moeten echt bij een andere stichting ondergebracht worden, want anders dan gaan ze failliet. Dus ik denk, ik zal u dat toch maar even meedelen. Mocht er daar op een gegeven moment in de krant berichten over verschijnen, dan weet u wat de situatie is. Verder een leuke mededeling.
Ik vroeg me af wat de reden is dat zij dus op dit punt zijn beland.
De reden is dat er in het hele land de kinderopvang behoorlijk terugloopt. Dat er te weinig kinderen zijn, dat ze te veel personeel hebben voor het aantal kinderen wat er op dit moment gebruik maakt van de kinderopvang en van de buitenschoolse opvang. En dan moet je of reorganiseren, dat wil zeggen een aantal mensen de laan uitsturen, maar daar hebben ze waarschijnlijk op dit moment de tijd niet voldoende voor. Dus dit is gewoon een kwestie van te weinig kinderen. Ligt niet aan jou, nee, jij hebt je best gedaan. Dan een aardige... Ja, begin is er. En vond ik wel een verheugende mededeling. Vorige week was het Woedelend Festival in Bergen. En wij hebben, zoals u weet, en dat hebt u zelf vastgesteld, een alcohol- en drugsbeleid vastgesteld in onze gemeente. En de organisatoren van het Woedelend Festival hadden ook een drugs- en alcoholbeleid opgesteld voor hun festival in het verlengde van ons beleid. En daar stuurden ze mij een bewijs van, of een kopie van, zeg maar. En ik vond het eigenlijk heel leuk dat ze dat op die manier hadden gedaan. En dat was dus niet alleen maar op straffen gericht, maar vooral op preventie. He, komt er een jongen, iemand binnen die te veel pillen heeft en je merkt dat, nou, dan ga je met die persoon in gesprek. Weet je wel wat het met je doet en hoe kom je aan de goede spullen? En kortom, ze hadden een heel verrassend beleidsstuk gemaakt. Ze hebben dat inderdaad ook toegepast. Ze gaan dat ook evalueren. En ik heb aan hen gevraagd of ze mij van de evaluatie ook op de hoogte willen stellen om te kijken of het inderdaad gewerkt heeft, of er minder excessen geweest zijn. Ik vond het toch wel heel positief. We hebben daar niet zelf om gevraagd. En ze hebben in het kader van ons beleid gewoon hun beleid daarin opgesteld. We zijn bij het VNG-congres geweest afgelopen dinsdag en woensdag. Zoals u misschien in de krant hebt gelezen, is daar een resolutie ingediend waar 13 voorwaarden zijn meegegeven aan de ministers om de zorgen die er zijn in het land in elk geval te proberen wat te verzachten. Het gaat dan over regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus 1 regeling en niet een aparte regeling en regimes voor arbeidsgehandicapten. Geen landelijke indicatiestelling, maar gemeentes organiseren dat zelf of in regionaal verband. De arbeidsregio bepaalt zelf de wijze van organisatie en het samenwerken binnen de regio. Nou, kortom, zo zijn er een heel stel. als u de prijs opstelt, dan kan ik ze op de RISBIS zetten, maar u kunt ze ook zo van het internet afhalen. Er zijn in ieder geval 13 punten zijn ingebracht en 98% van de aanwezige gemeentes hebben de resolutie ondersteund. Dat geeft aan dat er dus inderdaad behoorlijk bezorgdheid is in het land. En dan nog een laatste.
Even een momentje, een interruptie van meneer Seiler.
Sorry.
Voorzitter, kan de wethouder ook nog iets zeggen over de jeugdzorg? Want die heeft nogal aandacht gehad in de pers.
Er staat over de jeugdzorg, even kijken. Nee, daar staat niks over de jeugdzorg in, als ik het zo snel zie. Nee. Het gaat wel over huishoudelijke hulp. Geen schotten in de budgetten van huishoudelijke hulp. Ja, geen schotten in de jeugdzorg enzovoort, dat soort dingen. Maar verder niet echt. Niet expliciet over jeugd. In de resolutie dan, hè?
Ja, nee, maar het is wel een punt van bespreking geweest. Een punt van zorg, heb ik begrepen.
Ja, dat wel. Ja. Maar het staat niet in de resolutie expliciet vermeld.
Dat had misschien er nog bij gekund, maar ja. Het zijn al veel punten. Dank
u wel. Het zijn heel wat punten. In de digitale nieuwsbrief zult u, die binnenkort weer verschijnt vanuit het college, zult u op de hoogte worden gesteld van de ontwikkeling van het aantal WWB'ers. We hadden eind januari hadden we er 243. Toen hebben we een periode een aantal minder gehad. Toen zaten we in de 230. En nu zitten we weer op 243. Dat betekent dat we redelijk in het budget zitten. We zitten iets boven datgene wat we begroot hebben. Maar we hopen dat we het op dit aantal kunnen houden of zelfs nog iets kunnen zakken. De uitstroom is er één maand heel goed geweest. En dan zie je later weer wat stagnatie. En je ziet nu ook het aantal aanvragen toenemen. Dus dat is een punt van zorg waar we ons met z'n allen druk over maken. U krijgt in die digitale nieuwsbrief ook een overzicht van de uitgaven die we op dit moment hebben gedaan tot eind april op het gebied van de WMO-voorzieningen. Dus daar zullen we ook voor zorg dragen. Dat is een afspraak die we als eerder met elkaar gemaakt hebben. Die komt eraan in de digitale nieuwsbrief. Dat waren mijn mededelingen, voorzitter. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Nog anderen van het college? Geen? Oké, dan gaan we naar het volgende onderwerp. De rondvraag van de commissieleden. Wie? Meneer Zwart, CDA.
Ja, vorige keer hebben wij in deze commissie vragen gesteld over Schoren Klopt. Ik voel me even af, de vraag staat netjes in het verslag, hoe de verdere afhandeling is, want ik heb verder nog geen memo gezien van de portefeuillehouder.
Een portefeuillehouder is er niet. Kan het college dat meenemen?
Ik durf niet te zeggen, we zullen dat nogmaals bij de portefeuillehouder neerleggen. Ik neem aan dat hij daarmee bezig is, maar ik heb daar verder op dit moment geen beeld bij.
Of dat de portefeuillehouder misschien wellicht aan kan geven hoe ver die mee staat. Misschien ook wel fijn om te weten.
Oké, dank u wel. Wie nog meer? Mevrouw de Ruiter, D66.
Dank u wel. De portefeuillehouder is ook hiervan niet. Het gaat over het toch een beetje alarmerende bericht in de krant over Herenweg 208 in Schorel, waar opeens dan, en er staat ook heel mooi een mooie foto in de krant, waar opeens dan het voetpad ophoudt. En het schijnt dat daar een behoorlijke padstelling is met de eigenaren van dat stukje grond. En wij vroegen ons af of daar inmiddels beweging in is gekomen. En want het lijkt me een bijzonder onwenselijke situatie als de hele Herenweg af is, behalve dat stukje van 4 meter voetpad wat opeens er niet is, waardoor de mensen...
Ter aanvulling, het zijn twee stukjes.
Twee stukjes.
Het is niet alleen maar die, okay. Maar er is verderop is er dus nog een stukje.
Dus, maar goed, ik las alleen van dat stukje en dat vond ik al alarmerend genoeg. Dus dat is vraag 1, of daar schot is in de zaak, ik hoop het. En dan tweede was een heel droevig bericht, vond ik zelf in de krant, over de gestolen zonnepanelen op het dak van de abdij. En ik vroeg me af of er vanuit de gemeente contact is geweest met de abdij, of er iets duidelijk is over waar die zonnepanelen gebleven zijn, waarschijnlijk niet. En of er een soort stroppenpot is waarin we dan enige tegemoet koming kunnen doen richting de abdij, want ik vind het wel een heel vervelende situatie die daar gebeurd is. Dus dat was even mijn vraag.
Oké, dank u wel. Wie nog meer? Meneer Seiler, gemeente Belangen. Ah, oké, dat is prima. Dat mag ook.
Ja, laat ik allereerst onderstrepen dat wij ook het een uitermate vervelende situatie vinden. Er is ook contact geweest. We weten niet waar die zonnepanelen zijn. Als dat wel zo is. Nee, goed. Ik neem aan dat ik dat verder niet hoef uit te leggen. Ja, u stelt een vraag en dan krijgt u een antwoord. En dan denk ik wel van, god, wat zeg ik nou? Maar wij weten dat niet. Uw verhaal over de stroppenpot, daar, ik vind eigenlijk dat u daar dan als raad iets over zou moeten vinden. Ik kan ook uitleggen waarom, hè, want ik vind het ook heel vervelend. Maar bent u nou van mening dat we in dit geval de abdij tegemoet moeten komen? En moeten we dat dan altijd doen als ook bij andere particulieren de zonnepanelen van het dak worden gestolen? Dan vind ik het wel moeilijk uit te leggen waarom we dat in dit geval wel zouden doen. Dus het zou mijn primaire reactie zijn. Misschien moeten we daar nog eens goed over nadenken. We hebben natuurlijk wel middelen als het gaat om het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen en dat soort zaken. Dus op zich zou dat niet meteen een probleem hoeven te zijn. En ik snap ook het idee van een gebaar. Maar de vraag is hoe ik dat dan uitleg naar andere mensen waar misschien af en toe dat soort dingen ook gebeuren.
Mevrouw Druijten.
Nee, het was ook gewoon een vraag of wij daar überhaupt iets hebben binnen ons, een regeling voor hebben. Maar dat is dus niet het geval. En dan is het aan ons om te overleggen of we dat überhaupt willen. Ik meen uit uw woorden op te maken dat er contact is geweest tussen de gemeente en de abdij hierover. Over de diefstal. Gewoon uit pure belangstelling.
Volgens mij is er contact geweest. Gewoon om even te kijken wat is er nou precies gebeurd. We hebben ook gesproken over is het verzekerd en zo. Nou, u heeft het allemaal in de krant kunnen lezen verder volgens mij. Ja, het is gewoon een hele vervelende situatie. En jammer.
Ja, dat is inderdaad gewoon heel, heel naar. Meneer Zeilers, gemeentebelangen, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ik had twee punten, er is een klein puntje bijgekomen, maar ze kunnen snel worden afgehandeld, denk ik. Vorige week heeft in de krant het een en ander gestaan over de verandering van de norm voor de kleine scholen, handhaving kleine scholen. Daar stonden kaartjes bij en daar stonden kleuren in en het noordelijk gedeelte van onze gemeente had één kleurtje. Ik neem aan dat dat op groet slaat. Is er iets te zeggen over de gevolgen van deze bijstelling van de norm voor de plannen in speciaal in Groet, maar voor deze hele gemeente? Dat is vraag 1. Vraag 2 is bestemd voor de wethouder die in de andere vergadering zit. En vraag 3 trouwens ook. Maar ik stel ze toch maar. Er gaat bijna geen week voorbij, dat is dus vraag 2. Er gaat bijna geen week voorbij of wij krijgen van burgers, particuliere instanties, buurtverenigingen, klachten over het bomenbeleid in deze gemeente. Nou, hebben we daar 2 maanden geleden informeel over gepraat. En er is toen gezegd, nou, wij gaan een nieuw bomenbeleid opstellen. Maar in afwachting daarvan is het oude bomenbeleid, zoals we het ooit hebben vastgesteld, toch naar mijn indruk losgelaten. De oude regel was in straten waar laanbomen staan, worden bomen, als ze ziek zijn, als ze gevaarlijk zijn, gekapt, maar vervangen. En die regel is een paar jaar geleden losgelaten. En in afwachting van het nieuw vast te stellen beleid, waarover we met z'n allen waarschijnlijk na het zomerreces uitgebreid zullen praten, zou ik toch willen aandringen op wat terughoudendheid als het gaat om het niet vervangen van laanbomen. Want dat is de grootste klacht. Er worden 6 bomen gekapt, er komen er maar 2 voor terug. En ik denk niet dat we dat in onze groene gemeente tot standaard moeten verheffen. Dit was een harde kreet, zoals u begrijpt. De derde vraag is ingegeven door de inspreker. We hebben vaker gesproken over het feit dat op dat deel van de boulevard in Egmond aan Zee veel mensen komen die gehandicapt zijn of op de ene of andere manier hulpmiddelen nodig hebben. En een toilet, een invalide toilet, zou daar inderdaad een hele goede voorziening bij zijn. De vraag wordt het serieus overwogen? En zo ja, kan de gemeente daar iets in betekenen? En zou die voorziening misschien niet deze zomer, dan toch volgend seizoen misschien gerealiseerd kunnen worden? Dat is ook voor de wethouder openbare werken, maar als het college het wil meenemen, de aanwezige collegeleden het willen meenemen, gaarne. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Voor de scholen kan ik denk ik meneer Mazur.
Ja, nog even de aantekening aan het afmaken.
Ja, is goed.
Wat betreft de kleine scholen is het zo dat de staatssecretaris heeft gezegd dat hij niet overgaat tot opheffing van scholen beneden de 100 leerlingen. Maar hij gaat de kleine scholentoeslag wel weglaten. Dat betekent dat eigenlijk die scholen gewoon geen bestaansrecht meer hebben. En de schoolbesturen, want het ligt niet aan ons, het is aan de schoolbesturen, die worden geconfronteerd met kleine scholen die eigenlijk in verhouding heel veel geld kosten. En als je de kleine scholentoeslag moet missen, dan denk ik dat het, dan klinkt het heel aardig, maar ik denk dat het eigenlijk niks voorstelt. Dat de schoolbesturen zullen zeggen van, die kleine scholen die we hebben, die gaan we toch proberen samen te voegen met andere scholen, om ze gewoon bestaansrecht te geven. En de plannen die in Schorel en Groet op dit moment besproken worden met ouders en medezeggenschapsraden en dergelijke, die zullen gewoon doorgaan. En u wordt daarover geïnformeerd, want als raad moet u de beslissing nemen om een openbare school op te heffen. En dat is het geval in Groet, omdat die wordt ondergebracht bij de stichting Floren. Dat is een bijzondere stichting. Maar daar gaan we nog een discussie over voeren. Maar de plannen die ze gemaakt hebben, die gaan ze gewoon uitvoeren. Ondanks deze toezegging van de staatssecretaris. Volgens mij is het een beetje een loze toezegging. Je geeft ze als het ware het idee van, ja, je mag wel blijven bestaan. Maar als een schoolbestuur zegt, ja, een schooltje van 50, 60 kinderen, dat is gewoon zo duur, dat kunnen we niet, want dat drukt op het budget van de andere scholen. Ja, dat gaat niet lukken. Voldoende beantwoord daarmee, meneer Zeiler?
Wij werden bekropen door hetzelfde gevoel. Dank u.
Een schoen met twee vedertjes, hè, die loszitten. Dan hebben we andere commissieleden nog rondvraag. Geen? Oké, dan ga ik door naar het volgende agendapunt. Een voorstel betreffende het vaststellen van de startnotitie koers en kern voor de kunst en cultuur in Bergen en een richtingwijzend cultuurbeleid gemeente Bergen 2014. Wie van de leden mag ik? Niemand? Maken we er een aanstuk van? Oké. Ja, ik wou het zeggen. Ik vind het ook goed hoor. Meneer Wals, D66.
Ja, vriendelijk bedankt, voorzitter. D66 vindt dat het belang van kunst niet onderschat mag worden. Als je tegenwoordig niet tot de top 7 stedelijke agglomeraties behoort, dan is de kans dat je krimpregio wordt levensgroter aanwezig. Krim komt met leegloop, verliezen van voorzieningen, inboet op leefbaarheid enzovoort. Bergen heeft veel eigen kwaliteiten. Bergen heeft geweldige natuurwaarden. Het strand en de buurige gemeente met een zeer goed voorzieningsniveau. Overal waar ik kom in Nederland.
Ja, je schuift hem weg.
Ja, oké, nou goed. Even kijken, waar was ik gebleven? Even mijn verhaal weer oppakken. Het is zeer verleidelijk en ook vooral liggend om kunst als sleutelelement te beschouwen. Overal waar ik kom in Nederland associeert men Bergen met kunst. En kunst kan Bergen verder helpen bij het versterken van zijn positionering. Kunst en dat wij met onze drie kernen ook in de toekomst een plek willen zijn waar mensen willen wonen, willen ondernemen en willen recreëren. Het belang van een degelijke visie op het gebied van kunst en cultuur achten wij groot. Wij steken met z'n allen veel geld in kunst. Dat is alleen te rechtvaardigen doordat wij iets met kunst willen. In de voorliggende startnotitie worden al voorzichtig de eerste ontwikkelingsrichtingen gepresenteerd. Positief zijn wij over het voornemen kunst nadrukkelijker naar Egmond en Schorel uit te rollen. Ook positief zijn wij over de aandacht voor de toegankelijkheid van kunst. We hebben veel kunstvormen binnen onze gemeente waar mensen aan kunnen meedoen of van kunnen genieten. Maar de toegankelijkheid kan je ook optimaal houden door de drempel laag te houden. Kunst is voor iedereen. D66 is van mening dat de startnotitie een goed, compleet stuk is en een uitstekende uitgangspositie vormt om te komen tot een moderne visie op kunst- en cultuurbeleid. We zien uit naar hoe het beleid vorm gaat krijgen op onder meer de volgende aspecten. De startnotitie gaat uit van een herijking van de rol van de gemeente. Van subsidieverlener naar een meer gelijkwaardige partner die faciliteert bij netwerkvorming en kennisdeling. En die zich bij subsidieverlening bedient van geraffineerde systematiek. Doelgericht en helder. Wat we ook belangrijk vinden is de aandacht voor rendement. Niet alleen economisch, maar ook op andere beleidsterreinen. Waarbij geld meten is weten. Het is lastig om het rendement van cultuur te kwantificeren, maar probeer zoveel mogelijk helder voor ogen te krijgen wat we willen en zorg ook voor dat het resultaat op enige wijze te waarderen valt. En hoe kunnen we optimaal leren van successen en failures? Dit leereffect moet geborgd worden. Hoe gaan we dit organiseren? Dat is ook een van de vragen waarvan wij denken dat dit aan bod zou moeten komen in dit proces. Tijdens de informatiebijeenkomst in Kranenburg is geopperd om middels een platform een betere coördinatie en afstemming tussen kunst- en cultuuraanbieders, ondernemers en wat al die zei te organiseren. Biedt dit soelaas? Moeten we er daarnaast niet voor kiezen om voor een regierol? Een cultuurregisseur die verbindt en coördineert en zo ja, waar leggen we die rol dan? Een ander punt. Het veelzijdige cultuurbod dat onze gemeente kenmerkt, zijn we heel blij mee. Maar we kunnen ons in het komend proces de vraag stellen of het voor de stevige positionering, de wijze waarop de regio of men nationaal ons beziet, beter is om op een beperkt aantal kunstvormen naar voren te schuiven. Of kiezen we juist om die schotten tussen de diverse vormen te laten voor wat ze zijn en zetten we vol in op actieve kunstbeleving dankzij de zogenaamde kunstkringloop. Bijvoorbeeld een kijkje in het atelier van de kunstenaar of een schilderkliniek in de duinen. Past dit bij ons? Wat houdt deze kunstkringloop voor ons in? Waar staan wij als gemeenschap sterk en waar staan we zwak om tot zo'n kringloop te komen? Bij dit laatste denk ik bijvoorbeeld aan het geringe aantal ateliers en het geringe aantal jonge kunstenaars en het ontberen van een kunstopleiding. Ik denk dat deze vragen aan bod moeten komen in de visievorming die we nu ingaan. Wij verwachten dat we aan het einde van de visie het fundament hebben gelegd voor een kunst- en cultuursector die gezamenlijk met ondernemend Bergen, Egmond de Schorel, scholen, de creatieve sector, vrijwilligers enzovoort tot een voor onze samenleving waardevolle initiatieven komen. Een rol die de sector past in 2014 en verder. Tot zover voor de eerste ronde, bedankt.
Oké, dank u wel. Mevrouw Braak, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal me ook even naar voren halen. Wij zijn heel tevreden. Is er een score ergens of zo? Wij zijn heel tevreden over de notitie Koers en Kern voor Kunst en Cultuur in Bergen. De vorige keer toen we een soort startnotitie hier op de tafel kregen, toen is die eigenlijk terugverwezen. En dit is het eerste concrete stuk wat daarvoor in de plaats gekomen is. En we vinden het een hele verbetering. He, er staat goed de route ingeschreven die we gaan. En ik vind het een notitie die een cultureel Bergen waardig is. Er zijn toch wel een aantal dingen waarvan ik zeg van nou, dan moeten we in het vervolgproces moeten we daar goed rekening mee houden. En dat is bijvoorbeeld, ik heb het in Kranenburg ook al gezegd, de duidelijke herkenbaarheid van de verschillende kernen. Het loopt erg door elkaar, of het is moeilijk te ontdekken in de startnotitie wanneer het nu over de kernbergen gaat of wanneer het voor de hele gemeente bedoeld is. En juist in de het mooie van de gemeente Bergen met kunst en cultuur, dat is dat er in iedere kern wel iets specifieks aan de hand is. Hè, of het nou hier in Bergen is het denk ik meer receptief. En door de kunstenaars die er wonen is het actief. Maar het is voor een groot gedeelte ook professioneel. Terwijl in bijvoorbeeld Egmond, daar is het heel erg actief. He, er zijn toneelverenigingen, musicalverenigingen, muziekverenigingen, nou, schildersclubs, je weet niet allemaal wat er is. En, maar dat is meer op het amateurniveau. En ik denk dat het heel mooi is om in een kunstnota al die verschillende facetten te belichten. He, de eigenheid dus. En zo heeft Schorel ook wel iets. meneer Zeilen die heeft toen in Kranenburg mooi gezegd zo van, nou, de abdij van Egmond, daar begon het, en Jan van Scoren, dus de uiterste grens van de gemeente Bergen. En daartussen speelt zich van alles af. En dat zou ik heel sterk graag in de echte notitie naar voren willen zien. Wat voor rijke dingen we hebben, ook qua erfdien, hoe noem je dat, cultureel erfgoed, et cetera. Ik denk dat het heel goed mogelijk is. Hè? D66 die zei van, ja, hoe meet je nou het resultaat? Ik denk dat het heel goed mogelijk is om het resultaat te kunnen meten als je op de verschillende facetten je doelstellingen formuleert. En je formuleert ze op een smart of op een star of weet ik veel wat voor manier. Zodat je op een gegeven moment ook kan zeggen van, nou, dat vonden we. En zo is het gegaan. En dan kan ik me voorstellen dat je niet van alles meten is weten toe kunt toepassen. Want bij Kranenburg dan kun je makkelijk zeggen van, nou, hoeveel entreekaartjes zijn er verkocht, hoeveel bezoekers zijn er geweest. Dus het zal wel succesvol zijn als er heel veel mensen geweest zijn. Maar bij ja, een andere kunstvorm is het natuurlijk heel moeilijk te meten hoe de beleving is. Omdat dat gewoon, ja, niet kwantitatief ervaren wordt, maar kwalitatief ervaren wordt. En daar heb je gewoon een andere evaluatiemethode voor nodig. Maar die zijn er gewoon te bedenken. En zo kun je ook je echte nota in gaan richten. Even het voor wat er gezegd is over een cultureel platform. Daar zijn wij een voorstander van. Het heeft in het verleden in de gemeente Egmond heeft het nou zeker 5 jaar bestaan. Het is toen geïnitieerd door een aantal mensen die er erg bij betrokken waren bij het kunstbeleid toen. En het is gefaciliteerd door de gemeente. En ze zijn steeds zelfstandiger geworden. En tot op de dag van heden bestaat dat platform voor Egmond. Bestaat dat nog? Dat is de Stichting Kunst en Cultuur Egmond. En die zijn nog steeds actief. Nou, dat zal ondertussen wel iets van 15 jaar zijn of zo. Of nee, hoe lang? Vanaf 1998 zijn we opgericht. Dus dat is al een tijdje. Dus het is mogelijk. En dan is het ook mogelijk in een vorm dat je niet als gemeente daar de voortrekker voor moet zijn. Maar gewoon wel de voorwaarden creëren, de kaders creëren. En het moet vooral vanuit de kracht van de mensen zelf moet het vorm krijgen. U heeft ook gezegd van, nou, met de social media en bijvoorbeeld via websites en Facebook de discussie op gang houden. Nou, daar zijn wij een groot voorstander van. Dus we zien eigenlijk het hele proces heel positief tegemoet. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Dan ga ik naar de overkant. Meneer Haasma, VVD.
Dank u, voorzitter. Ja, de velen die nu hier aanwezig zijn, die waren ook aanwezig in Kranenburg, dus in feite zijn we een klein beetje de boel aan het overdoen. we hebben, ook de VVD heeft zijn waardering uitgesproken voor de degelijkheid, laat ik maar zeggen, van de startnotitie. En ik heb toen ook al gezegd in Kranenburg, ik ben niet zo'n kunstkenner, maar voor mij zitten eigenlijk alle elementen die nodig zijn om de nota verder uit te werken, zitten wel zo'n klein beetje in de startnotitie. Toch een paar vraagjes nog aan de wethouder. Ik zat me af te vragen, er staat op pagina 3 dat er zal worden gespiegeld met de instanties waar die in het culturele veld leven. Ik geloof niet dat het woord gespiegeld er staat, maar ik moet even kijken. Het gaat over de missie en het beleid zal actief gemonitord worden. Ik zat me af te vragen wat de wethouder daaronder verstaat, dat actief monitoren. En met wie wordt dan gemonitord? Vandaar dat ik het woord gespiegeld even gebruik. En met welke frequentie zouden we dat dan moeten gaan doen? Een ander punt wat bij mij, dat sluit een heel klein beetje aan bij wat mevrouw Braak net zei, dat is Ik neem aan, het sluit een beetje aan, maar ik zeg het even anders. Ik neem aan dat de bedoeling is dat er een totale inventarisatie ook komt van alle culturele instellingen die we hebben in alle kernen van Bergen. En toen dacht ik, zou het niet verstandig zijn om een soort zwakte-sterkte-analyse, om dat woord even te gebruiken, van die culturele instellingen te maken. Dat verder vorm te geven, als dat bekend is, in de nieuwe nota. Want er wordt ook genoemd dat soms is het wel eens moeilijk om vernieuwing of verjonging in zowel in de cultuur te krijgen als in de besturen. En dat is natuurlijk, dat is bekend, daar hebben we het vorige week ook over gehad. Het zijn toch tamelijk weerbarstige eilandjes, al die instellingen. En ja, die moeten misschien meer met elkaar samenwerken. Maar als je wilt gaan samenwerken, dan moet je ook weten op welke manier. En ik, vandaar dat ik dacht, zou het niet verstandig zijn om een soort sterkte-zwakte-analyse te maken. En of dat door de ambtelijke staf gedaan moet worden. Of eigenlijk zou elke instelling dat zelf moeten doen. Maar dat zou wel gevraagd kunnen worden natuurlijk. En op die manier zou je ook misschien wat gerichter nog kunnen sturen in de nota op samenwerking en de noodzaak daarvan. Een andere vraag en dan stop ik ook, anders zitten we alles over te doen. U benoemt in deze startnotitie dat burgers en bedrijven betrokken zullen worden bij de ontwikkeling van het culturele subsidiebeleid. Ik zat me af te vragen wat u zich daarvan voorstelt en hoe dat dan vorm gaat krijgen. Alleen een briefje sturen of in welke vorm dat uitgevoerd gaat worden. Daar wil ik het even bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Meneer Zeilen, gemeentebelangen. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De woorden van collega Haarsma over de sterkte-zwakte-analyse zijn mij uit het hart gegrepen. We hebben vorige week natuurlijk een aantal dingen besproken. Er zijn ook al een paar dingen van gezegd en herhaald. We waren het op een aantal punten eens. Zoals gebruikelijk, voorzitter, was gemeentebelangen toen en is ook nu en zal ook in de toekomst de meest kritische zijn. Maar dat zien we toch een beetje als onze rol. De sterke zwakte-analyse ontbreekt in dit stuk. Ik denk dat het nodig is dat daaraan gewerkt wordt. Want wij hebben natuurlijk, we zeggen allemaal, Bergen is een buitengewoon culturele gemeente. En inderdaad, wat mevrouw Braak zegt, ook Schorel en Egmond hebben hun verdiensten. En die gaan al erg ver terug. Egmond heeft ons lezen en schrijven geleerd. En Schorel heeft ons schilderen geleerd. En wij hebben daar de dichtkunst aan toegevoegd. Zo zou je het kunnen zeggen. Wat zijn de sterke punten van deze gemeente? We hebben natuurlijk de combinatie, er wordt altijd de combinatie met het toerisme gelegd, de aantrekkingskracht van de kust, van het strand, van het bos, duin en polderland. Wat hoort daarbij en wat hoort er niet bij? Dat zou ook een vraag kunnen zijn die we onszelf en anderen kunnen stellen. Waar het culturele veld zich door kenmerkt in deze gemeente is dat er heel veel kleinschalige initiatieven zijn die helemaal niet veel geld hoeven kosten, maar die aan een kleine waarderings- of stimuleringssubsidie heel veel zullen hebben. Om één voorbeeld te noemen, er is nu weer een reeks theatervoorstellingen van de drie zusters van Tsjechov aangekondigd in de voormalige lichthal achter het rechterkoloniehuis in Bergenzee. Een buitengewoon goed initiatief, alleen het is heel kleinschalig, er kunnen maar heel weinig mensen. Je kunt dus niet gaan tellen en optellen en aftrekken hoeveel het oplevert, maar het is wel iets wat precies bij Bergen past. Het past bij iets wat er van ouds is, een monument, een plek die heel bijzonder is. Dat soort dingen moeten we eigenlijk alleen maar toejuichen. En als zij een paar duizend euro subsidie vragen, dan moeten we dat kunnen geven. Dat is kleinigheid vergeleken bij de grotere instellingen, waar natuurlijk altijd heel veel geld heen gaat. En daar hebben we ook voor gekozen. Iets anders wat we ons zouden moeten afvragen is of alles wat aan cultuur aandient wel bij deze gemeente past. Er is in de voorbespreking ook een aantal keren de wethouder op het nieuwe initiatief Woodlands gewezen. Daar wordt verschillend over gedacht, mogen we zeggen. Sommige mensen juichen het toe. Als het om het alcoholmatigingsbeleid gaat, is dat misschien een goed voorbeeld. Maar of het in cultureel opzicht nou iets is wat echt bij Bergen past. Ik sprak vanmiddag een burger en dat was geen gewone doorsnee burger, maar iemand die een van onze cultuurdragers is. Ik zal zijn naam niet noemen, want daar heb ik geen toestemming voor. Maar die zei, we hebben de hele dag in de herrie gezeten en dit was volgens mij een 13 in een dozijn 120 decibellen festival. Dit is misschien een beetje overdreven, maar hij woont daar in de buurt. En hij heeft daar in de
Geen fractiegenoot discussie. Van ons. Dat is een kwestie van smaak en daar wil ik geen discussie over.
Een kwestie van smaak. Een fractiegenoot van mij heeft een poging gedaan om binnen te komen. Die wilde wel eens zien en die is door alle drie de portiers tegengehouden en dacht toen, nou, ik geloof het wel. Kijk, het is natuurlijk leuke nieuwe initiatieven, maar er zitten ook op een plek aan de rand van een kwetsbaar landschap met smalle landwegen zit, 4000 bezoekers, dat kan een probleem zijn. Dat moeten we wel onder ogen zien. Ik zeg zelf er niks over, ik ben er niet geweest, ik hou ook niet van dit soort muziek, maar dat hoeft helemaal geen rol te spelen. Maar we moeten wel kijken, wat past bij deze gemeente, wat moeten we stimuleren en wat moeten we toch een klein beetje binnen de perken zien te houden. Natuurlijk, het zou fantastisch zijn om een groot popfestival in de Duinen te organiseren.
Een interruptie van mevrouw Bakker.
Meneer Zeiler, u hebt het over geluidsoverlast, maar ik woon in het centrum en ik moet 3 dagen Jazz en Sail aanhoren. Dus ik weet niet waar de cultuur dan ophoudt, volgens u?
Dat is inderdaad een punt. Jazz en Sail heeft ook veel geluid, ja. En daar is nooit de vraag gesteld, is dat wel acceptabel? We moeten gewoon de algemene vraag stellen. Hè. Willen we meer van dit soort dingen? Of moeten we daar toch beperkingen en moeten we andere sterke punten opwaarderen? Kleinschalige festivals die helemaal niet zoveel geld kosten, maar die veel beter in deze gemeente. Het is gewoon een vraag die ik opwerp, hoor. Want we gaan nu inderdaad verdreigen over smaken en over wat we wel. Daar gaat het mij niet om. Het gaat wel om de vraag, wat past het beste bij deze gemeente en wat moeten we als gemeentebestuur stimuleren of afremmen? Het probleem speelt overal, hoor, want ook in de binnenstad van Amsterdam wordt door bewoners regelmatig geklaagd over alles wat er dagelijks aan activiteiten is. Het brengt geld in het laadje, maar het heeft ook een andere kant. Dat moeten we dus in de gaten houden, daar gaat het mij alleen maar om. We gaan even terug naar de nota, want dit gaat om het feit, om de vraag wat wij, naar aanleiding van de sterkte-zwakte-analyse, wat het beste bij onze gemeente past. We moeten niet zeggen dat mag niet en dat mag wel, maar we moeten bij elke nieuwe activiteit toch wel denken, versterkt of verzwakt ons ons imago, willen we dat wel, heeft het consequenties en wat is meer zij. En dan gaat het niet alleen maar om de pure cultuur of het pure genieten van cultuur. Sterkte-zwakte-analyse, op basis daarvan zouden we ons moeten afvragen, wat is de rol van de gemeentelijke overheid in de cultuur? En welke vorm moet die rol hebben? Dat hoeft niet altijd in de vorm van geld te zijn. Het kan ook faciliteren zijn, het kan stimuleren zijn, het kan op weg helpen met allerlei formaliteiten. Daar horen ook vergunningen bij, uiteraard. We zouden al die activiteiten die inderdaad geïnventariseerd zouden moeten worden, zouden we ook op die merites moeten bekijken. Wat is een activiteit die zichzelf kan bedrijven? Wat heeft een beetje geld nodig? Vorige week heeft collega Groot gezegd, ja, er zijn activiteiten die een paar jaar steun hebben en dan de steun moeten missen. En dan misschien niet meer gedaan kunnen worden. Moeten we daar niet een noodvoorziening, een soort overbruggingsfonds voor hebben? Dat zijn allemaal dingen waar we over na moeten denken. En dat hoeft nogmaals niet al te veel geld te kosten. De tekst van de nota, daar heb ik vorige week ook al het een en ander over gezegd. Een collega begon het lezen en dacht, hé, ik heb de verkeerde nota, want het gaat over het strand. Maar het was geen strandnota, maar een cultuurnota. De keuze van een citaat is niet altijd even doeltreffend, blijkt daar maar weer uit. Er zijn in de nota, worden verschillende dingen genoemd. De 4 uitgangspunten, heb ik vorige week gezegd en ik herhaal het even kort, zijn niet gelijkwaardig. Het laatste punt is de rol van de gemeente, herijking van de rol van de gemeente. Dat zou bovenaan moeten staan. Wat zou de rol van de gemeente kunnen zijn in het cultuurbeleid? Dat hoort eigenlijk het belangrijkste te zijn. Regionale samenwerking, warm voorstander, ook op dit gebied. Er is van alles aan de hand, er kan van alles worden verbeterd en vermeerderd. Dat is een middel om een deel van deze rol te kunnen vervullen, samen met andere gemeentelijke overheden. Zaken als duurzaamheid en toekomstgerichtheid, zelfredzaamheid, neemt u me niet kwalijk, maar dat zijn nogal modieuze termen. En in die cultuur zijn die niet erg toepasselijk. Cultuur is maar voor een deel afhankelijk van mode. En duurzaamheid, ja, als cultuur goed is, is cultuur ook over 300 jaar nog, dat is ons erfgoed dan geworden, nog duurzaam. Of kan opnieuw gebruikt worden. Er worden 8 deelgebieden genoemd, op bladzijde 2 en 3. Begrippen als cultureel erfgoed en beleidsprioriteiten zijn verschillende categorieën. Dat loopt behoorlijk door elkaar. En daardoor is de structuur van de nota, wat ons betreft, niet echt heel duidelijk. Er is iets gezegd over spreiding. Dat is vorige week ook al uitgebreid in de orde geweest. Vooral vanwege de verwarring, omdat overal Bergen wordt gezegd, waar ook Schoorl en Egmond worden bedoeld. En uiteraard Groet-Kamperduin en Rinnegom, wat mij betreft. Dat zal inderdaad een beetje op de lokale cultuur moeten worden geënt, omdat die inderdaad in onze verschillende dorpen nogal verschillend is en we daar rekening mee moeten houden. Dat moeten we ook koesteren. Hè? De paardenkoers in Egmond en Hoef en de buurtkermis van Groet zijn totaal verschillende dingen, maar horen allebei bij de dorpen. De platformgedachte is op zich goed, maar het moet natuurlijk geen bureaucratie worden. Daarvan hebben we, denk ik, voldoende. Ik heb ooit bij zo'n organisatie gewerkt en moest voortdurend tegen mijn eigen bureaucratie strijden, omdat het om de concrete dingen ging. En één ding wat wij nu nog niet kunnen zeggen en waar we wel benieuwd naar zijn, dat is wat in deze nota ook voortdurend aan bod komt, de rol van Kranenburg. Wij zien natuurlijk met spanning wat er allemaal in Kranenburg aan het groeien is. We hebben dat in de tijd van harte gesteund en door de jaren heen, ondanks alle tegenslagen, zijn we het van harte blijven steunen. Kranenburg gaat een centrale rol spelen in allerlei culturele voorzieningen. Dat is nu in ontwikkeling. Alleen weten wij nog steeds niet wat de missie van Kranenburg zelf is. En we hebben een paar maanden geleden al aangedrongen op inzicht, toen ging het over de financiën, hoe de financiën van Kranenburg, die zij van ons krijgen en waar wij iets extra's bij hebben gedaan, hoe die gebruikt gaan worden. Wij willen natuurlijk wel dat dat terugvloeit naar de maatschappij en naar de culturele activiteiten in de hele gemeente, als Kranenburg zijn centrale missie wil gaan vervullen. Dus we zijn heel benieuwd of wij binnenkort, hetzij in het kader van deze nota, hetzij afzonderlijk daarvan, kennis kunnen nemen van de missie die de huidige directeur van Kranenburg zich heeft gesteld. En of dat inderdaad, of wij kunnen verwachten dat daar een centrale rol voor heel veel culturele activiteiten in deze gemeente is weggelegd. Tot zover, voorzitter. Ik kan nog een half uur doorgaan, maar dat wil ik u niet aandoen.
Dat dacht ik. Meneer Swart, CDA.
Ja, in tegenstelling tot de fractie van gemeentebelangen vinden wij het een goed stuk. Althans, we hebben een stuk minder commentaar op het stuk dan aan de andere kant. We hadden ook wel in het begin wel even het probleem van, ja, waar speelt zich dit allemaal af? In de kern Bergen alleen of ook in de andere kernen nog? Maar dat is net al eigenlijk al deels verwoord. Dat vinden we wel enigszins jammer, want er zijn natuurlijk ook heel veel andere activiteiten. Het werd net al gezegd, die misschien dan niet op dat regionale niveau of landelijke niveau opereren als in Bergen, maar zeker wel op een amateur, zeker lokaal niveau in de andere kernen. Dus we zijn benieuwd of dat dan die inventarisatie gaat plaatsvinden en dan ook met welke waarde daar men daaraan kan hangen. Want er zijn enorm veel activiteiten die plaatsvinden. Zoiets als Slotfestijn, wat nu weer in Egmond aan de Hoef gaat plaatsvinden. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei natuureducaties, zoals natuurlijk het bezoekerscentrum Schoorl. Dus er zijn heel veel cultuurachtige dingen. Ik hoor net zelfs dat kermis eronder valt, dus dat vind ik heel interessant. Dus ik denk dat het goed is om die inventarisatie te maken en goed te kijken welke sterkte, hoe sterk zijn die culturele onderdelen. We zijn benieuwd naar de nota. Dus veel succes.
Oké, dank u wel. Meneer Van Huisteden, PvdA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Volgens mij kan ik het ook erg kort houden. We zijn blij met de nota. Ook al zien we het ook, we zien het echt als een startpunt, maar ook als voor een uitdaging die volgens ons best groot gaat worden. Waar ik even mee zit is net een soort van discussie die ontstond. En dat is eigenlijk ook het probleem volgens mij met cultuur en wanneer je cultuur moet gaan waarderen of moet gaan en ook in financiële zin moet gaan waarderen of moet gaan subsidiëren. Is al met welke analyse of met welke lijst je ook gaat maken. En gaat kijken naar sterkte en zwakte van alles wat er aan cultuur, en dat is dan cultuur volgens mij in de brede zin, in onze gemeente plaatsvindt. Dan heeft het al heel snel dat je ook moet gaan bepalen of je iets goed of niet goed vindt. En dat vind ik eigenlijk al heel lastig. Zelf probeer ik er eigenlijk altijd ver van weg te blijven als het gaat om bepalen of iets mooi of niet mooi is. Dat, ook daar worden we als gemeenteraadsleden soms wel eens voor. Die uitdaging hebben we wel eens. En dan in recent verleden kijken we naar het kunstwerk wat op de rotonde in Bergen staat. Dat is mij heel vaak gevraagd, wat vind ik daar nou van en moet ik dat niet weghalen? En daar hou ik me altijd ver van. Er zijn andere mensen voor die daar meer verstand van hebben. Maar het wordt natuurlijk wel aardig als je straks gaat zien, natuurlijk dat met de beperkte middelen die de gemeente Bergen heeft, je al snel in een op een plek kan komen als gemeente waarin je kunt zeggen van wie betaalt bepaalt een beetje. En ik denk dat wij moeten zorgen dat we in die analyse die we gaan maken, of die er gaat komen hoop ik, van alle evenementen en cultuur initiatieven die er zijn, dat we daar heel goed gaan kijken wat vinden wij waardevol en wat niet. En even die discussie, want daar werd ik even door getriggerd. Dat Woodlands, als dat het gaat worden van wat betekent nou cultuur voor de gemeente Bergen en gaan we kijken naar het klassieke beeld wat Bergen heeft met schilders en dichters en dergelijke, dan denk ik dat we de verkeerde kant op gaan. Ik denk dat juist die diversiteit belangrijk is. En ik denk dat we heel goed moeten kijken naar doelgroepen. En die zullen we ook, als je Woodlands ziet, is dat toch echt een doelgroep die het in Bergen op cultuurgebied nou niet zo heel erg goed bediend wordt, denk ik. Dus zo'n initiatief moet je, denk ik, koesteren. En ik denk dat er dus ook, dus daar zit volgens mij een grote uitdaging in van, als je eenmaal weet wat er allemaal is, hoe ga je daar een oordeel aan of een stempel op zetten van wel of niet, bijvoorbeeld interessant om subsidie aan te geven, of vinden we het waardevol om dit overeind te houden. En daar dan ben ik heel benieuwd naar wat dat straks voor een oplossing gaat bieden, of waar daar gekeken gaat worden. Dan heb ik over bladzijde 3 een hele korte, want daar staat volgens mij iets wat achterhaald is al, over Sienenbergen en de mogelijkheid voor digitale videoprojectie. Want volgens mij is dat nu al zo. Volgens mij hebben ze bijna een jaar geleden een nieuwe projector gekregen die digitaal is. Nou ja, voor de rest ben ik erg geïnteresseerd in hoe straks de uitwerking gaat worden. En ook in opzichte met Kranenburg, met het onderwijs. Zelf werk ik in het onderwijs en ben erg benieuwd hoe de jeugd daarin betrokken gaat worden. Ik weet dat vanuit het onderwijs zelf daar al nu al vragen richting Kranenburg gaan van hoe kunnen we samenwerking gaan vormgeven. En ik denk dat het heel goed is als het onderwijs daar een leidende rol in gaat krijgen. In de zin van niet afwachten van wat er wordt aangeboden en laat het onderwijs daar maar, vraag het onderwijs om daar een deel te nemen, maar vraag het onderwijs waar ze behoefte aan hebben. En zeker in het voortgezet onderwijs is dat iets waar wat beter werkt dan wanneer je aanbod gericht bent, omdat er nogal diversiteit is binnen het voortgezet onderwijs, die is groter dan in het basisonderwijs. En dan krijg je dat er producten worden aangeboden die net niet passen en daardoor haken scholen af. Een ander punt waar ik ook nog een beetje mee zat, je gaat nu toch kijken cultuur in combinatie met allerlei andere zaken. En ik weet niet, maar misschien is dat wat vergezocht. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gelden in de WMO. cultuur, ook als middel om mensen te laten participeren in de samenleving. Het vrijwilligersbeleid, dat soort zaken. Ik weet niet of die een rol horen te spelen in het cultuurbeleid binnen Bergen. Maar ik denk dat we hebben destijds de WMO aangenomen en daar hoorden allerlei zaken bij. En ook participatie en hoe hou je mensen betrokken. En ik denk dat cultuur in Bergen ook een onderdeel is waar je moet proberen om mensen bij betrokken te krijgen. Net zo goed als dat het voor sport geldt. En daar is de WMO weer veel meer bij betrokken. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of daar niet ook een link nog ligt naar dat beleidsterrein.
Oké, dank u wel. Mag ik mevrouw Hekker? U gaat beginnen, mevrouw Hekker.
Dank u wel. Nou, allereerst dank voor alle positieve geluiden die ik hoor op de startnotitie. En ik zeg er ook met nadruk bij, het is een startnotitie. Dus er komt nog van alles natuurlijk wat uitgewerkt wordt. En alles wat u nu zegt en ook afgelopen weken in Kranenburg is sowieso al heel veel, geeft al heel veel input. Dus ik zal er een paar dingen op zeggen. Het klopt inderdaad dat het niet altijd helder is of we het over de Kernbergen of over de gemeentebergen hebben. Nou, dat zullen we zeker in de volgende versie hier veel meer staccato, om maar meteen een kunstzinnige term te gebruiken, gaan inzetten. Want dat hebben we hier en daar gewoon wat, heb ik dat wat slordig opgeschreven, zal ik maar zeggen. Maar de bedoeling is wel steeds, het gaat eigenlijk wel, als ik naar Bergen kijk, gaat het wat mij betreft echt van Egmond tot en met Kamperduin. Er is heel veel gezegd over de rol van de gemeente, de herijking van het subsidiebeleid, hoe moet dat nu? En daar zit ook een van de dingen, wat doe je met nieuwe initiatieven? Dat vind ik ook een van de grote uitdagingen die we met deze nota met elkaar moeten gaan uitvinden. Wat we namelijk nu zien, om maar even een analyse te geven van de huidige situatie, dat er een paar instellingen zijn die het grootste deel van het subsidiegeld in vaste subsidie krijgen. Kranenburg is daar een belangrijke van, de bibliotheek is daar een belangrijke van. Het International Holland Music Sessions is daar een belangrijke van. Het Filmhuis is daar een belangrijke van. En dan hou je eigenlijk nog maar een vrij klein deel van je nu beschikbare gelden over om te verdelen over kleinere initiatieven. En wat we proberen te zeggen in deze nota is, we moeten dus met elkaar nagedenken of dezezelfde systematiek nog steeds ook de komende jaren een duurzame, en daar komt die duurzaamheid ook vandaan, meneer Reller, een duurzame manier is om ermee om te gaan. Ik begreep ook uit de bijdrage van de VVD, u zegt dat eigenlijk ook, wat doe je nou precies met burgers en bedrijven, was ook de hele duidelijke vraag. Kun je die eigenlijk wel actief betrekken bij subsidiebeleid? Waar we het eigenlijk over hebben is, we hebben het over cultureel ondernemerschap. Waarbij je het hebt over wat is nou de rol van de overheid, noem ik maar even breed, want dat kan ook een provincie of een rijk zijn. Wat kunnen burgers, instellingen zelf bijdragen? Wat kunnen bedrijven bijdragen? Er wordt ook vaak gesproken over sponsoring, over fondsenwerving, over crowdfunding. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die je niet allemaal zomaar erin kan gooien, maar het zijn wel dingen waar we met elkaar over na moeten denken. Dus dat is wat ik daar bedoel in de notitie. Er is door velen van u iets gezegd over een sterkte-zwakte-analyse. Dat is ook een heel te doen gebruikelijk om iets van een, we noemen het er vaak in vaktermen, een SWOT-analyse op te nemen in een cultuurnota. Dat ben ik met u eens. Ik geef er wel een relativering bij. Want van heel veel instellingen en instellingjes, heel veel initiatieven, daar weten wij zelf niet zo heel erg veel van, omdat we daar ook geen relatie mee hebben. Dus dan zal de vraag heel erg naar die instellingen zelf moeten gaan. Daar kunnen we ze bij ondersteunen van, waar vindt u zelf dat het goed gaat? Waar vindt u zelf dat het wellicht wat beter kan en wat heeft u nodig? Vandaag is de uitnodiging de deur uitgegaan voor een werkconferentie op 4 juli. Naar alle kunstinstellingen die wij kennen. Hier ook muziekverenigingen, toneelverenigingen, amateurkunst. Zowel de professionele kunsten als de amateurkunsten. En de cultuureducatie, waar de Partij van de Arbeid ook terecht heel erg op doelde. Dus dat is, nogmaals, ik gebruik het ook ergens input voor de vraagstelling die we daar zullen neerleggen. Er is het een en ander gezegd over het platform wat genoemd staat in de startnotitie als mogelijkheid om de betrokkenheid en de professionalisering van de, met name van de amateurkunst, vorm te geven. Zou je dat moeten doen? Wordt het niet te bureaucratisch? Moet je niet naar een regierol? Dat zijn inderdaad de vragen die erbij passen. Het doet me dan ook erg goed om te horen dat het platform in Egmond eigenlijk al jaren zo goed werkt. Dus we zullen zeker ook bij dat platform gewoon eens de vraag neerleggen van hoe komt dat jullie zo goed dat doen? En kunnen we niet daar wat van leren met elkaar? De rol van Kranenburg is zeker iets wat een belangrijke rol daarin speelt. Het is ook een van de belangrijke kernpunten op dit moment in de gemeente Bergen. En in de regio, zeg ik er meteen bij, want dit is Bergen overstijgend. Het bedrijfsplan, waarin ook de visie staat, waar wij natuurlijk niet verantwoordelijk voor zijn, maar de Stichting Kranenburg, is inmiddels klaar. Komt vandaag of morgen ook beschikbaar, zodat u allemaal ook kan lezen en waarnemen wat er allemaal in staat. Dat heeft natuurlijk even wat tijd gekost. De nieuwe directeur is in oktober begonnen en heeft dan nu ook met een nieuwe raad van toezicht, dat moest ook door de raad van toezicht vastgesteld worden, is het beschikbaar. Ik ga het zelf ook met veel aandacht lezen, want ik heb het ook nog niet tot mijn beschikking. Maar ik heb begrepen dat het een deze dagen beschikbaar komt. Even kijken. Oh ja, het meten van resultaten. Dat is ook altijd een hele moeilijke en een hele lastige. Want hoe meet je nou cultuur? Meet je cultuur, zoals wordt gezegd, al aan bijvoorbeeld aan deelnemers of aan publiek? Nou, het kan een klein initiatief zijn, het kan een zaal vol zijn. Of meet je het effect? Nou, daar hebben al grote wetenschappers en grote goeroes hebben hun hoofd er al over gebroken. Maar er zijn wel steeds meer methodieken komen er om wel degelijk te kunnen peilen wat er gebeurt. Het zal nooit rocket science worden. Want alleen maar op aantallen deelnemers of publiek is vaak wat dun. Daar zijn ook aardige boekjes over geschreven. Ook via de cultuurcompagnie waar we ook geregeld advies halen. Merken we dat er steeds meer methodieken komen en die zullen we zeker ook meenemen in hoe moet je nou resultaten meten en hoe ga je dat nou ook monitoren. Moet je elke instelling die een patiënt krijgt op zijn nek zitten en hem het hemd van het lijf vragen, moet je initiatieven de kans geven om te groeien. Nou, dat zijn allemaal vragen die voor u van belang zijn, maar die voor mij ook van belang zijn om die verder te krijgen. De moderne media zijn genoemd. Dat is natuurlijk ook een logische die je gaat inzetten, zeker bij wat jongere initiatieven. Je moet er aan de andere kant ook niet al te veel van verwachten. Want het is ook een beetje natuurlijk een zoiets van, dan doen we maar de nieuwe media. Maar op de goede manier inzetten. En dat willen we zelf ook gaan gebruiken om interactief met de burgers, de bedrijven, de kunstenaars te gaan communiceren. En we denken zelfs aan een toch een interactief verhaal rondom kunst en cultuur, waar mensen ook veel makkelijker, bijvoorbeeld als het gaat over subsidieaanvragen, als het gaat over professionalisering, om dat allemaal digitaal ook aan te gaan vragen. Maar dan wel met ook de wetenschap dat er mensen zijn die niet of veel minder gebruik maken van die media. Komt er zeker in. Het actief monitoren, we hebben het al even over gehad, het spiegelen, de burgers en de bedrijven. De richtingwijzers, meneer Zeiler, u zegt die zijn heel verschillend van zwaarte, zou ik maar bijna willen zeggen. Of je moet er een volgorde in aanbrengen. Dat zou kunnen. We hebben ze zo opgeschreven. De rol van de gemeente is wel een hele belangrijke. Maar ook zeg maar de duurzaamheid, de regionale samenwerking zijn in ieder geval voor mij op dit moment wel heel belangrijk om die goed te exploreren. Dus ik heb uw opmerking goed gehoord. Maar we zullen zeker al die richtingwijzers die er staan wel langslopen en afpellen. Maar daar kunt u altijd ook weer zeg maar interactief op inspreken. Cultuur en welzijn en educatie, het Partij van de Arbeid inbracht. Die is, dat vind ik altijd een hele lastige discussie. Want je krijgt al heel gauw de discussie, is kunst en cultuur dan een doel of een middel? Is kunst en cultuur een middel om mensen iets te geven? Dat kan, dat is het heel vaak. Of is het een doel? Nou, dat is altijd een lastige discussie, maar die zeker in subsidievoorwaarden, voor zover ik dat veld ken, altijd een hele lastige is. Maar het is een hele interessante om zeker in de discussie over, daarover mee te nemen. Ik moet er ook bij zeggen dat nu de WMO-gelden wel voor alles bijna bedacht worden. Dus ik denk dat ik mijn collega Jan Massu daar ook niet heel blij mee maak. Als ik ook nog zeg van joh, geef nog eens wat. Maar begrijp wat ik bedoel, meneer Huisteden, dat is een discussie die we zeker moeten voeren. Maar het is een lastige discussie.
Meneer Van Huis.
Ik heb ook niet zeg maar, dat meneer Massu nu plots in zijn portemonnee moet gaan trekken en dat u hem mag gaan ontvangen. Maar ik denk dat sommige dingen elkaar ook overlappen. Dus je zult. Dus soms kan inderdaad een kleine bijdrage in. Ik pak zomaar even wat. Ouderen die graag in een zangkoor zitten. Maar zeg maar toch moeite hebben om weg te komen. Of een enkele keer hulp nodig hebben of wat dan ook. Of, daar kan je natuurlijk voorstellen dat daar. Soms met iets heel kleins, maar dat moet straks allemaal natuurlijk zelfredzaam en de kantelingen, weet ik wat, dat moet allemaal mensen zelf gaan regelen. Maar daar kan soms een avond in de week ervoor zorgen dat mensen gewoon zich een stuk beter voelen en toch de deur uitgaan. En anders die avond niet weggaan en misschien toch thuis blijven en zich dan een stuk slechter gaan voelen en eerder extra zorg en dergelijke nodig hebben. Dus ik denk dat je dat meer integraal moet gaan bekijken en ik denk dat dat ook de bedoeling van de WMO was.
De golden oldies.
Nee, ik ben het met u eens. En er zijn sowieso al veel meer overlappingen hoor. Want we hebben nu bijvoorbeeld ook, als ik kijk naar, naar de karavaan, die ook weer volgende maand in Egmond landt. Die wordt niet alleen maar vanuit kunst en cultuur gefinancierd, maar bijvoorbeeld ook uit het toerismefonds. Dus er zijn overlappingen en wat dat betreft kijken we natuurlijk veel integraler naar wat er is. Nemen we ook zeker mee. Ik denk dat we een heel eind zijn. Wat voor mij nieuw was, meneer Zwart, dat de kermis ook onder kunst en cultuur valt. Maar ik ben blij met deze wetenschap. Ik zal eens even gaan kijken wat dat voor consequenties heeft. Maar volgens mij is die. Alleen de hoevenkermis. Tot zover, voorzitter. Ik geloof dat ik bijna. Alle vragen opmerken voor zover mogelijk en niet meegenomen worden in de echte discussie, zeg maar, in ieder geval reactie op hebben gegeven. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Wals, D66.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, als we het hebben over het feit of kunst een middel of een doel is, dan hebben we het natuurlijk over de autonomie van kunst. En het lijkt me inderdaad zeer nuttig om. Daar ook in het vervolg inderdaad een discussie over te gaan voeren. Ja, ik kan me voorstellen van ja, we zijn een kleine gemeente en het kan volgens mij geen kwaad om ook pragmatische keuzes in deze te maken. Maar goed, dat is iets wat we dan in het vervolg dan over zouden kunnen hebben. Ja, daarmee aan gerelateerd ook nog wil ik even iets zeggen over het punt de doelstelling en de meetbaarheid ervan. En het überhaupt het wenselijk zijn van het formuleren van doelstellingen. Ja, een stuk rept ook van dat we zeg maar, en dan komt er meteen die pragmatische component, dat we zeg maar andere beleidsterreinen zeg maar, willen koppelen ook aan kunst. En ja, als je natuurlijk zeg maar die andere beleidsterreinen erbij betrekt, ja goed, ook op die gebieden kan je natuurlijk ook sowieso natuurlijk wel doelstellingen formuleren. En daarbij denk ik bijvoorbeeld aan economisch of van educatie of wat meneer Van Huisteden zei op het gebied van welzijn. Ja, dus het lijkt me in die zin een wenselijke zaak om toch dat soort rationele aspecten vol mee te nemen. Maar goed, daar kunnen we in het vervolg van het proces nog het over hebben dan.
Oké, dank u wel. Meneer Zeiler, gemeentebelang.
Dank u, voorzitter.
Dank aan de wethouder voor beantwoording van een aantal vragen. Ik denk dat we het over sommige begrippen in ieder geval op dit moment niet helemaal eens zijn. Begrip als duurzaamheid. Nogmaals, ik denk dat je dit soort begrippen die uit een ander kader komen, niet zonder meer op het culturele terrein kunt toepassen en zeker niet tot een soort hoofdrichting moet maken. U heeft gezegd dat u de verschillende richtingaanwijzers allemaal wilt verkennen. Dat is natuurlijk een goed streven. Maar ik denk dat we niet te ver via welke richtingaanwijzer dan ook van de eigenlijke cultuur moeten afdwalen. De discussie daarnet over het voorbeeld dat ik gaf van een culturele activiteit die waarover wat verschillend wordt gedacht, deed mij een beetje denken aan een discussie die we 2 jaar geleden hadden over de wenselijkheid of onwenselijkheid dat er een voorziening voor jongeren in het dorpscentrum van Bergen wordt gehandhaafd. Maar goed, dat zullen sommigen van ons zich nog wel levendig herinneren. Ook daarover verschillen gemeentebelangen van mening met een aantal andere fracties. Hopelijk stimuleert dit soort discussies gewoon het nadenken over wat wij inderdaad willen en wat wij niet willen in deze gemeente. Blij te horen dat het bedrijfsplan van Kranenburg binnenkort beschikbaar komt. Ik denk dat we dan heel veel dingen ook al op hun plaats kunnen zetten. Heel veel verwachtingen misschien moeten bijstellen. Want natuurlijk, Kranenburg wordt wel een superinstelling. Maar dat super, dat zal vooral om de inhoud gaan en niet om het budget dat tenslotte toch beperkt is. Dat brengt mij op de stelling dat wij natuurlijk een aantal bestaande instellingen tot nu toe steunen en een klein budget overhouden voor de anderen. Het gaat er natuurlijk ook om dat wij dat kleine budget voor de overactiviteiten zo slim mogelijk gebruiken en inderdaad kijken welke instelling er met 500 of 2000 euro geholpen kan zijn. Ik denk dat we dat heel zorgvuldig moeten doen. Ervaring leert dat mensen daar vaak heel blij mee zijn, omdat ze dan net iets anders, ook amateurorganisaties, net iets professionele dingen kunnen opzetten. Interessant is natuurlijk ook de hele discussie over de professionalisering, het bedrijfsmatiger gaan werken van instellingen en ook van individuele kunstenaars. Daar is natuurlijk wel iets voor nodig. De maatschappij moet daar iets voor tegenoverstellen. En één punt dat we natuurlijk in de komende discussie ook zullen inbrengen, waar we al vaker over hebben gepraat, waar de gemeente in zou kunnen faciliteren, dat is zo'n hulpmiddel op weg naar de professionalisering, is voor beeldend kunstenaars atelierruimte. Er wordt ergens in de nota gezegd, er is gebrek aan. Dat is één van de punten waar we op alle beleidsterreinen, dus ook als we het hebben over ruimtelijke ordening, over woonruimte, over wat iets meer zei, waar we opnieuw aandacht aan moeten besteden, want dat is de laatste 10, 15 jaar, ook al in de oude gemeente Bergen, maar zeker in de nieuwe gemeente, is dat wat naar het tweede plan geschoven. Dan nog één opmerking over, daar hebben we het in de discussie ook over gehad, dat is nu even langsgekomen. De wethouder heeft vorige week in de discussie ook benadrukt dat dat van belang zal zijn. We hadden het net even over de identiteit en over de lange traditie van met name Schorel en Egmond. Erfgoed hoort natuurlijk nadrukkelijk ook bij het culturele veld. Dus ik hoop dat de uitnodigingen de deur uit zijn gegaan ook naar de erfgoedinstellingen hier in deze gemeente zijn gegaan. Want die horen er echt bij. Die kunnen heel veel leveren en die kunnen ook heel veel inspiratie geven voor vernieuwing gebaseerd op een traditie. Tot zover, maar voorzitter. Dank u.
Oké, dank u wel. Mevrouw Braak, GroenLinks.
Dank u wel. Ik ben heel tevreden met de beantwoording. Ik wil nog wel even reageren op wat er ook door andere fracties gezegd is. En daarvan, u bent er ook al op ingegaan, de sterkte-zwakte-analyse. Ik vind dat dat kan een gevaarlijk instrument zijn als je dat gaat toepassen op instellingenniveau. De vorige beleidsnotitie, dat was eigenlijk een notitie waar dat ook wel in gepromoot werd, maar dat was voor ons gevoel eigenlijk ook een notitie van hoe verdelen we de poed. Dat u kaarten het zelf ook al aan. Ik denk wel dat je wat er ook even aan de orde kwam, dat je als je zegt van nou, goh, hè, bij de amateurinstellingen, de besturen, tegen welke problemen lopen ze aan, dat je inderdaad een soort sterkte-zwakte-analyse kunt hebben vanuit de instelling zelf en dat je dan een aanbod, dat er misschien een aanbod gecreëerd kan worden, dat je een soort deskundigheidsbevordering van besturen krijgt in de culturele sector. Dus, en daarmee heb je dan ook meteen een soort kwaliteitsborging systeem. Het Woodlands verhaal wat meneer Seidler zei, nou ja, daar kan ik me eigenlijk niet in vinden. Ik bedoel, of je het fijn, of je die muziek wel of niet leuk vindt, maar ik vind het is een heel goed initiatief voor onze jeugd. En juist aan zulk soort initiatief moet je in een vergrijzende gemeente ook de ruimte geven, want anders dan hebben ze er helemaal weinig te zoeken. Ik denk dat de social media, die kun je, ja, er zijn zoveel kleine pareltjes. Meneer Seidler, die noemde het net al even. Nou, het zou geweldig zijn als je dus een site hebt waarin een soort culturele agenda komt met een culturele nieuwsbrief, waar ook voor zulk soort pareltjes, dat er gewoon aandacht aan besteed wordt, dat de instellingen zelf hun een stukje erop weg kunnen schrijven. Ja, dat lijkt me allemaal prima. Nou, over Kranenburg is er even gesproken. Ik heb het volste vertrouwen in dat het goed gaat. En ik heb het wel eens eerlijk gezegd. Mijn stille hoop is dat het Kranenburg nog eens het krullenmullen van het noorden gaat worden. In ieder geval, we zijn heel tevreden over de beantwoording. Ik ben blij om te horen dat bijvoorbeeld ook subsidiebedragen voor activiteiten gepromoot worden, bijvoorbeeld uit de posten toerisme. Wij hebben dat bij de vorige behandeling, hebben we dat over de Holland Music Session, hebben we dat ook gezegd. Hè? Want het is, dat het in de gemeente is, is goed voor de promotie van Bergen. Hey, je komt in alle kranten kom je te staan, want je lift mee op hun publicaties. Maar dan zou ook een gedeelte van de subsidie die zij krijgen ook uit de pot PR en promotie kunnen komen van de gemeente. Dus dat het niet allemaal maar uit het culturele budget komt. U zei dat er heel waardevolle informatie te halen is bij de cultuurcompagnie. Ja, dat zei u? Voldoende. Ja. Ik wil ook nog even wijzen op de Boekman Stichting. Die hebben ook hele goede publicaties waar ook metingen in staan hoe je dat kunt doen. Ik rond af. Ik denk dat het een hele goede start is. Ik hoop dat er echt een notitie uitkomt waarvan je kan zeggen van nou, de vlag dekt de lading. En als we dan hebben over het doel en het wijzen van bespreking. Nou, het kan van, wat ons betreft kan het naar de raad. En het mag een A-stuk worden, want ik vind dat het hier voldoende behandeld is. Hè, dus dat, nou, dat is het eigenlijk.
Oké. Mevrouw Hekker, heeft u nog aan?
Nou, nog een paar kleine opmerkingen. Erfgoed. Ja, de erfgoedinstellingen worden sowieso ook erbij uitgenodigd. En wat ik ook in Kranenburg al zei. We hebben ook met portefeuillehouder Erfgoed en Monumentenzorg, wethouder Hietbrink, ook al intern overleg gevoerd om te kijken waar we elkaar kunnen versterken op dat punt. Dat is erg belangrijk. Dus dat zit er zeker in. De SWOT-analyse is, nou, wat ik eigenlijk allemaal begrijp uit de discussie, moeten we daar vooral op een goede manier mee omgaan en ons ook even goed laten adviseren hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen, zodat we ook ons doel niet voorbij schieten en daar niet al te veel tijd aan geven. Inderdaad, die deskundigheidsbevordering die u zei, mevrouw Braak, dat is ook wat wij bedoelen met die professionalisering. Dat is namelijk een hele belangrijke, als je kijkt ook naar de bestuurskracht die je toch ook nodig hebt, ook bij wat kleinere instellingen. Woodlands zal ik verder niet zoveel zeggen, zeker niet een inhoudelijk oordeel overgeven. Het is nou typisch zo, ik heb het als voorbeeld ook genoemd vorige week. Het was nu de derde editie. En in onze subsidieverordening staat dat je ook 3 keer een subsidie kan krijgen. En dan is het of structureel of het stopt. En we hebben ook tegen de organisatoren van Woodlands gezegd, we gaan ook met jullie echt ook in gesprek van hoe we een volgend jaar, als jullie volgend jaar door willen, hoe we dan doorgaan. En dat is nou precies ook zo'n voorbeeld waar we zeggen, het is goed wat er zo'n initiatief is. Bij volgende initiatieven, van jong of oud of links of rechts, maakt niet uit. Moet je gewoon kijken, een wat langere horizon neerzetten van wat zijn jullie van plan, wat is de bedoeling, wat is de toegevoegde waarde voor Bergen, hoe kunnen we elkaar versterken, ook dat in dat punt weer. Culturele agenda, wil ik nog even tot slot op terugkomen. Dat is iets wat we ook heel erg regionaal op dit moment oppakken, want we zien ook vaak dat er in één weekend in de hele regio 10 festivals zijn, bij wijze van spreken, en het weekend erop helemaal niks. Dat is heel lastig om het goed af te stemmen, omdat ook iedereen zijn eigen agenda wel heeft. Maar we gaan toch proberen om ook met de bijdrage die er wellicht komt vanuit TACA, zoals u weet, zijn we daarover in gesprek. Om in ieder geval die marketing, en daar zit ook wel degelijk city marketing in. Het is een beetje bij Bergen een beetje een moeilijk woord om city marketing te zeggen, maar goed. Alkmaar en omgeving, zeg maar, marketing van de regio marketing misschien wel, om daar die culturele agenda ook erg af te stemmen en daar een gemeenschappelijke voorziening van te maken. Dat zit in de planning. Kan ik u nog niet precies in uitleggen hoe en wat, maar dat is een van de dingen die we willen gaan ontwikkelen en waar u zeker nader over hoort. Tot zover, voorzitter.
Oké, dank u wel. Als ik iedereen zo behoor, een A-stuk, mits dat gemeentebelangen met amenderingen of dergelijke gaat komen.
Daar moet nog over overlegd worden, want gehoord de discussie zou ik persoonlijk zeggen, nou, misschien dat we het stuk inderdaad wel ondersteunen, maar daar moeten we in de fractie nog over praten. En de mogelijkheid bestaat dat we het stuk ondersteunen en een motie of een amendement indienen. Daar kan ik nog niets over zeggen, dus dat wil ik wel openhouden.
Meneer Van Huisstede.
Mag ik wat vragen aan meneer Zeilen? Kunt u dan ongeveer aangeven in welke richting een amendement of een motie zal gaan? Welk onderdeel van deze startnotitie, denkt u daar twijfel, bestaat er twijfel over in uw fractie?
Daar kan ik moeilijk kort op antwoorden, anders zou ik mijn hele eerste termijn moeten gaan herhalen. Maar het gaat inderdaad in de kern om dat er een discussie moet komen over de sterke en zwakke punten in deze gemeente en de rol die de gemeentelijke overheid moet hebben. En dat staat niet duidelijk in het stuk. Hè. Dus we zouden daarom kunnen vragen in de zin van een aanvulling of een kadertje of wat iets dergelijks. Of in de vorm van een motie aanbeveling doen voor een vervolg op deze notitie om het wat concreter te maken. Ja, we moeten geen valse start maken, daar gaat het me om. Want nogmaals, er staan allerlei categorieën in en die lopen hopeloos door elkaar. Dus qua systematiek is het gewoon geen goed stuk, dat is het probleem.
Oké, maar dan blijft toch, ik maak er een A-stuk van. En we kunnen er altijd een B-stuk van maken als er inderdaad een amendement komt. Ja? Oké. Mevrouw Hekker, dank u wel. Dan ga ik door met het volgende agendapunt. Het voorstel betreffende kennisneming van de startnotitie, overheveling, begeleiding, AWBZ naar de WMO.
Voorzitter, mogen we even pauzeren?
De pauze staat in principe dus na dit agendapunt. Ja, dit staat na dit agendapunt. Tenminste, bij mij op mijn... maar dat is... We schorsen een heel klein momentje. Dus geen rokerspijls, maar een kleine 10 minuten. weer van start gaan, want anders wordt het helemaal zo'n latertje vanavond. Dan gaan we door dus naar agenda punt 5. Het voorstel betreffende de kennisneming van de startnotitie, overheveling, begeleiding, AWBZ naar de WMO. Ik begin nu aan die kant. Meneer zei, die kant zou ik beginnen. Mevrouw, ja, nee, maakt niet uit. Mevrouw Bakker, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Voor wat betreft die startnotitie heb ik een aantal vragen. Over de afschaffing van de zorgzwaartepakketten 3 en 4. Daar spreek jullie over een halvering van een percentage mensen die thuis kunnen blijven wonen. En ik wou graag weten hoe jullie aan die verwachtingen komen. Die zijn dan gehalveerd van 100% naar 50%. In het besluitvormingsproces zit een groot gat qua tijd tussen het raadsvoorstel implementatieplan overheveling begeleiding januari-februari en de voortgangsrapportage. Die staat gepland voor oktober-november. En mijn vraag is, zou er misschien ook een eerdere voortgangsrapportage wenselijk zijn? Want ja, we rollen dan richting januari 2015 toe. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat we dat goed monitoren. En over de zorg dichterbij, niveau dorpskernen, daar wordt geschreven dat het meer zou kosten dan de regionale aanbesteding. En mijn vraag is hoe dat dan kan, want ja, dan je bent eigenlijk toch dichtbij. In de startnotitie wordt gesproken over werkgroepen en consulententeams. Mijn vraag is welke mensen zitten daarin? Verder, nou, prima stuk. En ben blij dat er beleid wordt gemaakt voor de ondersteuningsbehoeften voor mantelzorgers en vrijwilligers. Dat was het, voorzitter.
Oké, dank u wel. Meneer Van Huijstede, PvdA.
Ik heb nu geen vragen, voorzitter.
Nog geen vragen, oké. Ga ik naar de andere kant. Meneer Zwart, CDA.
Ja, nou, ik denk dat het op zich een perfect stuk is. Een stuk ook wat volgens mij samen met de regio is gemaakt, of in regioverband is opgesteld. Dus dit soort stukken zullen we in de toekomst alleen maar meer gaan zien. Het is een stukje uitvoering van beleid wat zeg maar vanuit de hoge overheid komt. Dus ja, inhoudelijk heb ik daar op zich niet zo heel veel verder over. Het is een implementatie van. Ja, het enige wat de vragen die we hebben eigenlijk, maar het is eigenlijk ook wel zeg maar de visie die hieruit voortvloeit, hè, is dat het met de menselijke maat gebeurt, die overgang. En dat er natuurlijk de vraag is met betrekking tot de vrijwilligers, met betrekking tot de mantelzorg die nu wordt uitgevoerd, maar ook die vraag is door de WMO-raad feitelijk al gesteld. Verder ja, gaat het toch wel om een heel groot bedrag. Tot zover even het stuk. Dus wij kunnen wat betreft dat instemmen met de kennisneming.
Oké, dank u wel. Mevrouw de Ruiter, D66.
Ja, ik ben bang dat ik teleur moet stellen, want ik heb een heel lijstje van vragen. En ik begin mijn eerste vraag. En dat is, in de startnotitie staat dat het hier en nu om een opinieende discussie gaat over dit stuk. Maar er is ook een raadsbesluit aangekoppeld waarin wij worden gevraagd kennis te nemen van dit stuk. Wat is nu precies de consequentie van dit kennis nemen van? Ten tweede, wanneer wij het traject volgen dat ik uit dit stuk begrijp, welke garanties hebben wij dan dat onze burgers in de toekomst die zorg krijgen die zij nodig hebben, niet meer en niet minder? Wat ons niet duidelijk is in het stuk, waar vindt het intake nou precies plaats? Centraal in de regio of lokaal? Als dat laatste, naar wij hopen, het geval wordt, dan is onze vraag, zijn onze ambtenaren daar voldoende voor uitgerust? Qua opleiding, maar zeker ook qua psychische begeleiding, want er komt nogal wat op hen af. Op bladzijde 16 staat van de startnotitie, het bestaande aanbod zal kritisch beoordeeld worden. De gemeenten kunnen deze kritische analyse niet zonder aanbieders doen. Onze vraag is, hebben wij nu het vertrouwen dat deze organisaties het nu wel goed gaan doen? De andere kant van de medaille is het volgende. Op bladzijde 18 in de startnotitie staat dat wij van 150 aanbieders terug willen naar 25. Wat gebeurt er met die andere 125? Op dit moment is er bij al die aanbieders veel kennis aanwezig. Weliswaar versnipperd, maar ook vaak juist heel waardevolle, op de individuele zorgontvanger toegespitste kennis. Die gaat dan in één klap verloren en dat baart ons zorgen. Leeft die zorg ook bij het team en bij de wethouder? En wie bepaalt de selectie van welke aanbieders verloren gaan en welke niet? Hebben wij terecht ook geen controlemechanisme kunnen ontdekken in dit stuk? Dan ten aanzien van het raadsvoorstel op bladzijde 3, het tweede en derde bolletje. Ten slotte zal het voornemen om de GGZZZP3 te extramuraliseren geen doorgang vinden en het derde bolletje. Naar verwachting betekent deze maatregelen een grotere druk op de lokale voorzieningen. Die conclusie begrijpen wij niet. Misschien dat u ons hierin wilt helpen. Even verder in de tweede alinea onder aanpak regionale samenwerking. Voor de organisatie van de toegang tot begeleiding, de WMO-loketten, et cetera. Dat is een hele paragraaf. Dan wordt het gezegd van dit team functioneert daarbij als het centrale aanspreekpunt voor cliënten, zorgkantoren, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en gemeenten. En met deze aanpak, puntje, kunt u ons daarbij een beeld geven? Want zoals het hier staat, kan ik mij daar zo weinig bij voorstellen. Bladzijde 4, daar wordt in het raadsvoorstel wordt een regionale bijeenkomst volgens mij voorgesteld. Dat is in dat kadertje, optioneel, ter voorbereiding op bespreking in de commissie en raad, regionale themabijeenkomst voor raadsleden vierde kwartaal 2013. Dit lijkt ons zeer wenselijk. Het dilemma met de regionale samenwerking erin, en waarin wij met lokaal beleid juist echt het verschil kunnen maken, wordt nergens zo treffend weergegeven als in de alinea's op bladzijde 5. Daar waar het gaat, kijkend naar de lokale visie, is het belangrijk om ons hierbij af te vragen hoe we vinden dat we moeten omgaan met lokale instellingen die uitstekend werk doen ter bevordering van de participatie of welzijn van zorgvragers, maar die geen AWBZ-erkenning hebben, et cetera. Aan de andere kant kan het ook betekenen dat het organiseren van zorg dichtbij op het niveau van dorpskernen meer kost dan de mogelijke te behalen efficiëntiewinst bij regionale aanbesteding. Ik geloof dat mevrouw Bakker daar ook aan refereerde. Deze regionale startnotitie overheveling van begeleiding biedt voldoende ruimte om tijdens het verdiepend onderzoek hiermee verder aan de slag te gaan. Ik ben zo blij dat hier overheveling van begeleiding tenminste tussen haakjes staat. Maar hier zit dus het dilemma waar we met z'n allen mee te maken krijgen. Ik ben ongelooflijk blij met de volgende zin waarin het college heeft besloten, et cetera. Ook hier staat overheveling gelukkig tussen aanhalingstekens. Dit is voor ons het dilemma in de notendop. En die nuance missen wij in de startnotitie. Ik persoonlijk word heel droevig van deze notitie. Zoals wij het gelezen hebben, is het een trechterend document dat geheel vanuit een organisatiebehoefte is geschreven. We zien hier een enorm gevaar dat de organisatievorm wederom leidend zal zijn, net als bij de intergemeentelijke sociale dienst. Dat er een waterhoofdconstructie ontstaat die op den duur heel duur gaat worden. Dat iedere efficiëntieslag gemist wordt. Dat door het uniformeren op het op elkaar afstemmen van beleid en een onverteerbare eenheidswoord zal ontstaan voor de hele regio. Dat door de onvermijdelijke bureaucratisering de zorgontvanger en zijn omgeving, die de zelfredzaamheid juist mogelijk moeten maken, zullen verdwalen in een doolhof van te volgen paden en regels. Dit is wat dit stuk voor ons uitademt als je het doorleest. Het is zo op de tekentafel geschreven, in mijn optiek, in mijn gevoel. Een voorbeeld op bladzijde 17. Daar staat dus werkelijk: de werkgroep toegang ontwikkelt een aanpak waardoor de huidige cliënten voor de overgangsdatum overgeheveld kunnen worden naar de samenwerkende gemeente. Ja, mijn hemel, het gaat niet om zakken aardappelen. Tenminste, zo interpreteerde ik dat. Dan staat er even verder ontwikkelen van een uniforme aanpak voor de keukentafelgesprekken. Maar dat is juist een contradictie in terminis, want wij willen juist geen uniformele aanpak van keukentafelgesprekken, want die zijn juist bedacht om individueel op de mensen in te gaan. En dan wordt er gezegd dat het een reële optie is om een deel van de cliëntengroep actief op te zoeken in de thuissituatie of bij de zorgaanbieder, waardoor de overgang dan zo soepel mogelijk zal verlopen. Dit is geen reële optie voor ons. Dit hebben wij volgens mij met elkaar besproken, dat dit een must is in ons nieuwe beleid. Het zijn maar een paar voorbeeldjes. Maar als dit een opinierende bijeenkomst is, dan is onze opinie dat deze startnotitie een forse kans op een valse start in zich bergt, voorzitter en wethouder. Dus wij zijn absoluut niet enthousiast over deze startnotitie. En we zouden graag willen pleiten dat onze wethouder in de Pora deze bedenkingen echt met nadruk naar voren brengt. Dat we niet straks terugkijkend denken, mijn hemel, waar zijn we in beland? Hartelijk dank.
Oké, dank u wel. Wie van GroenLinks? Mevrouw Braak.
Dank u wel. Ik kan kort zijn na dit groetvolle betoog van mevrouw De Ruiter. Wij hadden ook de vraag van, hoe wordt nu de Bergense kwaliteit gewaarborgd? We hebben hier een vrij goed uitgekristalliseerd systeem. En de tweede vraag is eigenlijk, hoe verhoudt zich dit tot de werkconferentie die we in mei in die brede school hebben gehad? Want daar werd het dus heel erg op. Hoe kun je het voor de mensen zo prettig mogelijk inrichten? En, we hebben die inleidingen gehad met al die rondes. En ja, hier wordt het zakelijk weergegeven. Dat moet natuurlijk ook wel, want dit heeft een ander doel. Maar hoe kun je het nu concreet maken met concrete voorbeelden, zodat het echt een beetje gaat leven, dat we zien van we gaan er heel veel geld in steken. En wat krijgen we ervoor terug? En benadert dat wat we gewend zijn? Daar komt het eigenlijk op neer.
Oké, dank u wel. Meneer Zeiler, gemeentebelangen.
Dank u, voorzitter. Ja, u heeft me net op verzoek overgeslagen. En gelukkig is aan de overkant een gloedvol betoog gehouden. Zoals dat ook in onze fractie ongeveer is gehouden, gedeeltelijk in de vergadering en gedeeltelijk via de mail. Onze twijfel was ook, wat moeten we met deze startnotitie, die anders dan de vorige niet wordt vastgesteld, maar die wij ter kennisneming mogen aannemen. Ja, een subtiel verschil, maar wat heeft het voor consequenties? We hadden een vrij lange lijst van vragen, die gedeeltelijk ook al zijn gesteld door de collega's. Maar het belangrijkste is, zijn die vragen op dit moment opportun? Komt er een vervolg op? Dat willen we graag van de wethouder horen. Of is het toch zaak dat we zo snel mogelijk onze vragen en zorgen kenbaar maken, zodat dat door de wethouder nog meegenomen kan worden in het overleg? En dan gaat het zowel over de mate waarin regionaal kan of moet worden samengewerkt, als de manier waarop wij het in onze eigen gemeente het liefst willen doen, willen voortzetten of willen verbeteren. Tot zover een algemene reactie, voorzitter.
Oké, dank u wel. Meneer Mazur, gaat uw gang.
Ik ben blij dat ik van de griffier in ieder geval de vraag op papier heb gekregen, want ik had geprobeerd het allemaal zo snel mogelijk op te schrijven. Maar dat was een behoorlijke klus, moet ik u zeggen. U maakt zich geen zorgen om mij. Dat is duidelijk.
U ziet er zo stralend uit.
Ja, dank u. We gaan proberen het allemaal zoveel mogelijk te beantwoorden. Ik denk dat ik maar begin bij de kernvraag die mevrouw De Ruiter stelt. Van, we voeren een opinierende discussie. Wat is nou de consequentie van het kennisnemen? Dit stuk is regionaal opgesteld. En dat betekent dat alle gemeenteraden, of alle commissies in ieder geval ook de gemeenteraden, dit onder ogen krijgen en hier hun visie op kunnen geven. Dus alle dingen die u aankaart, die worden meegenomen in de werkgroep. En dan komt er in feite een aangepast stuk terug naar de gemeenteraad over een aantal maanden. En dat stelt u vast. Dus wat u nu doet is kennis nemen van dit stuk. U maakt er een heleboel opmerkingen over. Daar zullen we straks proberen op in te gaan. En we zullen een heleboel van die opmerkingen zullen we meenemen. En die zullen bij de behandeling van dat stuk in de diverse werkgroepen, zullen die aan de orde komen en zal geprobeerd worden er zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dus dat is de consequentie van wat u doet. U neemt alleen maar kennis als raad. En u hebt daar een aantal opmerkingen over. Nou, die zijn duidelijk. En die gaan we meenemen. Daar gaan we proberen zoveel mogelijk mee te doen. Een van de dilemma's die u schetst is van regionaal is afgesproken om niet met al die 150 zorgaanbieders om de tafel te gaan. Want dat kan natuurlijk niet. Maar bijvoorbeeld maar met 25 zorgaanbieders. En dan vallen er een heleboel af. En wij hebben dus ambtelijk en bestuurlijk gezegd, ja, dat vinden wij eigenlijk jammer. Dat is geen goede zaak. Wij willen ook de mogelijkheid hebben om kleinere zorgaanbieders ook de kans te geven om bijvoorbeeld hun werk wat ze nu doen en wat ze goed doen, om dat te kunnen voortzetten. Dus daarmee komen we in elk geval, daarom hebben wij dat in dat stuk laten opnemen en gezegd, daar willen wij aandacht aan schenken. Een ander aspect wat we ook heel duidelijk naar voren hebben gebracht is, ik vind dat de keuzevrijheid van de cliënt ook belangrijk is. Hij moet kunnen beschikken over een PGB of zorg in natura, maar die cliënt moet kunnen kiezen. Nou, dat zijn een aantal dingen die wij ingebracht hebben en die u ook hier terugvindt. En we hebben samen een zorgboerderij bezocht, dat hebben we toen verteld. Nou, daar hebben we gezien dat daar bepaalde cliënten zijn die misschien op papier daar niet zouden thuis horen, maar die hartstikke goed worden opgevangen en het daar vreselijk goed naar hun zin hebben en een zinvolle dagbesteding hebben. Nou, die menselijke maat, daar had volgens mij meneer Zwart het ook over, die menselijke maat, die willen we ook graag houden in de toekomst. Ook al ga je met elkaar regionaal een aantal dingen aanbesteden. We moeten proberen ervoor te zorgen dat de mensen de zorg die ze nodig hebben ook krijgen op de plek die voor hun het meest geëigend is. En dat je daar soms wel eens moet kijken van hoe moet je daar dan mee omgaan. Moet je mensen heel ver vervoeren of moet je proberen dat dichter bij huis te organiseren. Dat zijn dingen, daar moet je wel met elkaar kritisch naar kijken. Want het is natuurlijk van de zotte dat wij bij wijze van spreken allemaal mensen vervoeren naar Heer Hugowaard. En dat ze van Heer Hugowaard hier naartoe vervoerd worden. Als je weet wat dat kost, dan zeg je, nou jongens, dat kan niet. Dat kan wel in bijzondere omstandigheden. Dat je zegt, nou iemand zit in Heer Hugowaard in een bepaalde situatie. Voelt zich daar helemaal happy. Als je hem verplaatst, wordt het zeuren. Dan moeten we dat niet doen. Nou, daar moeten we proberen met elkaar oplossingen voor te vinden. Maar we moeten het wel regionaal aanbesteden. Dus wat dat betreft deel ik die zorg die u en dat dilemma dat u schetst volledig, en daarom is het op ons verzoek ook in deze startnotitie naar voren gebracht. En dit is net als bij het vorige onderwerp wat u net had over kunst, het is slechts een startnotitie en daarna gaat men aan het werk en gaat men kijken van hoe gaan we dat dan verder invullen. En dan komt de besluitvorming pas in een later stadium, niet nu. Mevrouw Bakker, ik ga het maar even vraag voor vraag af. U had het over de afschaffing van de zorgzwaartepakket 3 en 4. Dat is een kwestie, dat is in het zorgakkoord geregeld, dat hebben wij niet voorgesteld. Eerst zou zorgpakket 3 en 4 zouden helemaal vervallen. En bij de vaststelling van het zorgakkoord is er door het kabinet gezegd, nou, we gaan dat voor een deel doen. Waar de meesten tegemoet zijn gekomen aan een aantal zorgen die er leefden bij de mensen. En u zegt, het duurt erg lang voordat we een voortgangsrapportage krijgen. Kan dat sneller? Akkoord, geen enkel probleem. Nou, dat is zorg dichterbij of meer kosten. Dat kost meer dan regionaal. Hoe kan dat nou? Ja, dat heb ik u net geprobeerd uit te leggen. Kijk, als je een aantal grote zorgaanbieders, als je daar zorg inkoopt, is dat allicht goedkoper dan wanneer je het per individu moet inkopen. Of bij een zorginstelling waar bijvoorbeeld maar 2 of 3 cliënten zijn. Maar nogmaals, de menselijke maat is voor ons belangrijk en daar moeten we aandacht aan besteden. Dus als dat inderdaad de consequentie heeft dat het in een aantal gevallen duurder is, zullen we daar zeker voor kiezen. Dan, wie zit er in die startgroepen? Dat zijn hoofdzakelijk ambtenaren, volgens mij. Ja. Zeg ik goed, hè?
De huidige consulenten.
De huidige consulenten. Laureen vult het aan. Nou, het CDA, u had het daar ook over, de vrijwilligers en de mantelzorgers. Ook de WMO-adviesraad heeft daarover gesproken. Die heeft gezegd, wij vinden het een goede startnotitie. We kunnen wat ons betreft, kunnen jullie daarmee verder. Maar we maken ons wel zorgen over de draagkracht van de vrijwilligers en de mantelzorgers. En ik denk dat dat terecht is en daar moeten we ook aandacht aan besteden. Nou, mevrouw De Ruiter, u begon over die opening en discussie, dat heb ik uitgelegd. Welke garanties hebben wij dat onze burgers in de toekomst de zorg krijgen die ze nodig hebben, niet meer en niet minder? Ja, garanties zijn lastig. Op dit moment is de wereld natuurlijk heel erg in beweging. Dat hebben we gezien, er was een sociaal akkoord en dan veranderen er weer dingen. Dus wij zijn ook met handen en voeten gebonden aan datgene wat het Rijk ons voortspiegelt. Dus wat ik net zei over die zorgzwaartepakketten 3 en 4, die zouden eerst volledig worden afgeschaft. Nu wordt er voor een deel wordt het weer teruggedraaid. Je ziet op een gegeven moment bij de huishoudelijke hulp, we zouden eerst nog maar 60% van het budget overhouden. Nee, we zouden eerst maar 25% overhouden van het budget. Dat is nu alweer opgerekt tot 60% van het budget. Er zijn nog steeds bewegingen in het land die zeggen dat moet anders georganiseerd worden. Kortom, er is nog heel veel in beweging en heel veel aan de hand. Maar wat wel centraal staat, is denk ik dat de zorg die de mensen die dat op dit moment hebben, zoveel mogelijk ook houden. En nogmaals, daar kun je niet altijd 100% garanderen. Maar de mensen die nu de zorg hebben, die houden die zorg. En we proberen voor de mensen die opnieuw zich, of die nieuw zich zullen melden bij ons, ook ervoor te zorgen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. En dan gaan we uit van begrippen als zelfredzaamheid enzovoort. Natuurlijk, maar je hebt een heleboel situaties heb je duidelijk extra hulp nodig. En die hulp zullen we dan ook moeten bieden. Waar vindt de intake plaats? Centraal in de regio of lokaal? Nou, de intake gaat natuurlijk door middel van de consulenten, dus die vindt lokaal plaats. Dat is de bedoeling. En u zegt, nou, wij hopen dat het geval is, dat is het geval. Zijn onze ambtenaren daar voldoende voor uitgerust qua opleiding, maar ook psychisch? Die worden daar gewoon in getraind. Er zijn al trainingen, vinden er plaats. Er vinden ook al keukentafelgesprekken plaats. En de psychische belasting, ja, dat is natuurlijk zo dat mensen moeten proberen duidelijk daar weerbaar in te zijn. En daar zullen we ze ook in moeten trainen en behulpzaam bij moeten zijn. En ik kan u verzekeren, als je bij iemand thuiskomt en die wil van alles en die krijgt niet van alles, dat het soms inderdaad best tot vervelende situaties kan leiden. Maar het beste devies is dan: blijf kalm, leg uit wat er wel kan, wat de mogelijkheden zijn en ga dat met elkaar in gesprek. Ik heb bij mijn eigen omgeving, ik heb een buurman die heeft ALS. Zijn vrouw heeft daar heel veel problemen mee, dat snap ik ook. Maar die moet in een appartement wat allemaal gelijkvloers is. Nou, dat is ook de meest geëigende oplossing. Er is een zorgappartement beschikbaar. Maar zij willen heel graag op hun eigen plek blijven. Omdat dat het laatste is wat je nog niet kunt in het leven. Nou is er voor gekozen om in zijn situatie de schuur om te bouwen tot badkamer, zodat hij beneden thuis kan blijven wonen. Dat noem ik zorg op maat. En dan zeg je, eigenlijk moet je misschien, als je financieel kijkt, gewoon zeggen, nee, je moet naar die aangepaste flat voor een aantal maanden. Maar we respecteren je wens en we begrijpen de situatie enzovoort enzovoort. En we kiezen dan toch voor een iets duurdere oplossing en doen het op die manier. En zo moet je volgens mij met dat soort dingen omgaan. Bestaande aanbod zal kritisch beoordeeld worden. De gemeenten kunnen deze kritische analyse niet zonder aanbieders doen. Hebben wij het vertrouwen dat deze organisaties het nu wel goed gaan doen? Bedoelt u daarmee dat ze het nu niet goed doen?
Er zijn natuurlijk ontzettend veel gevallen naar buiten gekomen van frauderende organisaties. Begrijpt u?
Oh, dat bedoelt u?
Dat bedoel ik.
Ja.
Ja.
Zijn wij ermee geconfronteerd bij ons?
Nee, we zijn er nog niet mee geconfronteerd. Maar wat wij nu aan zorgaanbieders hebben gevraagd is of zij een plan willen maken om hoe zij het huidige aanbod kunnen vernieuwen. Daar hebben ze vervolgens bijvoorbeeld geen aangegeven van hoe ziet de huidige situatie eruit en hoe willen we in de toekomstige situatie ons aanbod houden. En daarover gaan we nu in gesprek van oké, als u van de huidige situatie naar de toekomstige situatie gaat, wat kost die transformatie dan en wat levert het in de nieuwe situatie op? En die gesprekken die vinden in de werkgroep marktconsultatie, vinden die stevige gesprekken plaats, omdat qua inhoud zie je dat de dagbesteding best wel anders georganiseerd kan worden voor grotere gemixte doelgroepen. Maar vervolgens dat die financiering, dat we daar nu over in gesprek moeten gaan. Hoe dat de nieuwe situatie er goedkoper uit kan zien dan de huidige situatie. En dat zijn wel hele stevige gesprekken die er gevoerd worden.
En geldt dat ook voor de PGB's?
Nou, voor de PGB-regeling, daar heeft het Rijk gewoon nog onvoldoende over beslist. Dus we weten niet hoe die eruit komt te zien. Dus daar kunnen we nog niet op anticiperen. We zijn in afwachting van de wet.
Maar ik begreep uit de startnotitie dat wij die PGB's over zouden nemen als onderdeel van ons totale budget wat we van het Rijk krijgen.
Nee, zo is het in ieder geval niet bedoeld in de startnotitie. Er wordt uitgezocht welke mogelijkheden er nog zijn. Hè, welke wensen de cliënten die nu een PGB hebben, bijvoorbeeld ouders met kinderen met hele specialistische zorg, als het PGB zou overkomen naar de gemeente, wat dan nog mogelijk is. Maar omdat we nog niet weten hoe die regelgeving eruit ziet, ja, kunnen we die bewegingsruimte nog niet precies in beeld brengen.
Goed, dan gaan we naar de volgende vraag. U stelt dat wij van de 150 aanbieders terug willen naar 25. Wat gebeurt er met die andere 125? Ja, dat is een lastige natuurlijk. Niet iedereen zal kunnen overleven. Dat is duidelijk. Niet iedere zorgaanbieder. We hebben zorgaanbieders die 1 cliënt hebben. We hebben zorgaanbieders die er 10 hebben. We hebben zorgaanbieders die er 100 hebben. Die er een paar 100 hebben. Nou, regionaal wordt er in elk geval in die werkgroep van... marktconsultatie wordt er eerst gekeken van... Nou, met welke aanbieders hebben we het meeste te maken. En daar gaan we mee in gesprek en proberen we goede afspraken te maken. En wat ik zei, het maatwerk proberen we een aantal kleiner ook nog in stand te houden. Maar je kunt niet alle 150 aanbieders in stand houden. Dat gaat niet lukken. Dat kan ik u op voorhand verzekeren. Wat er nu ook gebeurt is dat alle zorgaanbieders graag afspraken willen. En graag willen van, kunnen jullie met ons in zee? En willen jullie, wij bieden dit en wij doen het zo goed dat, enzovoort. En dat heb je niet alleen bij dit. Dat heb je ook bij de jeugdzorg zometeen. En dat krijg je bij al die onderdelen. Maar we moeten af van te veel organisaties. Want elke organisatie heeft ook zijn administratieve lasten. En heeft zijn leidinggevende functies. Dus je moet kijken hoe je dat het beste kunt organiseren. Met aandacht voor het maatwerk op locatie. Dus ze zullen niet allemaal overleven. En het zal ook zo zijn dat soms inderdaad kennis verloren gaat. En dat zou heel jammer zijn. Dat deel ik volledig met u. Maar ik kan niet op voorhand zeggen welke dat worden. We hebben afgesproken om het regionaal aan te pakken. Want we kunnen niet allemaal individueel doen als gemeente. Dus we doen het met z'n achten. En dan moet je ook wel eens een keer wat concessies doen. En dan kunnen wij niet alleen de zorgaanbieders uitkiezen. Dat hebben ze met elkaar bepaald. En daar hebben ze met elkaar denk ik goede redenen voor gehad. Nou, wie bepaalt de selectie? Dat gebeurt in eerste instantie in die werkgroep. En daarna wordt het bestuurlijk afgedekt. En uiteindelijk denk ik dat dat ook naar de raad zal gaan. Ik denk dat elke gemeenteraad daar een besluit over zou moeten nemen. Hebben wij terecht ook geen controlemechanisme kunnen ontdekken in dit stuk? Laureen, weet jij dat?
Wat bedoelde u daar precies mee?
Ja, als dan op een gegeven moment die bestuurlijke laag zorgaanbieders aanwijst, ja? Wie gaat dan die zorgaanbieders weer controleren? Of dat geleverd wordt wat afgesproken is en dergelijke. We zien daar niks van in terug. Want gaat dat regionaal georganiseerd worden? Moeten wij dat zelf doen, lokaal bewaken? Moet dan degene die het intakegesprek doet, ook de eigenaar van het één gezin, één plan? Ik bedoel, in die zin.
De kwaliteit van zorg, daar hebben we wel een hoofdstuk over opgenomen. Over hoe die... Dat daar een speciale wet voor is waar zorgaanbieders aan moeten voldoen bij het leveren van het product. Als de zorgaanbieder de intake doet, dat doet hij niet. Dus de gemeente, wij zelf doen de intake bij de klant. Gezamenlijk stellen we een plan op. En een deel van het plan zal bijvoorbeeld dagbesteding zijn. De zorgaanbieder levert en de dagbesteding moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. En die zijn gewoon in de wet vastgelegd.
Maar wij leggen ook heel veel dingen vast in beleid en dat moet ook gehandhaafd worden. En ik zie dus nergens iets terug waarin dus er een controlemechanisme is. Ja? Ja.
Nou, dat zullen we dan inderdaad opnemen als opmerking, meenemen van de controle in het instrument ontbreekt. Ja. Dan zegt u op bladzijde 3 in het raadsvoorstel. Ten slotte zal het voornemen om de GGZ ZZP 3 te extramuraliseren geen doorgang vinden. Dat is maar voor de helft, hè? De helft blijft intramuraal en de andere helft wordt extramuraal. Naar verwachting betekent deze maatregel een grotere druk op de lokale voorzieningen. Dat is inderdaad met elkaar in tegenspraak, volgens mij. Of zie ik het verkeerd, Laureen? Als de helft maar geëxtramuraliseerd wordt, betekent dat eigenlijk minder druk dan er aanvankelijk zou zijn. Zo zou je het kunnen lezen. Maar er komt wel meer druk ten opzichte van de situatie nu. Als dat bedoelt, dan zou dat erbij moeten staan. Want anders kun je het verkeerd opvatten. Want ik zou dan hetzelfde kunnen denken als u. Ja. Dus dat moet er ook bij. Ja? In de tweede alinea, even kijken hoor, wat daar precies staat. Ja, wat voor beeld moet je erbij? Kijk, het gaat hier om dat je 1 consulententeam dat je vanuit één consulententeam benaderd wordt. Eén plan voor één cliënt. En dat je probeert met elkaar zorg voor te dragen. Dat niet die cliënt elke keer het verschillende verhaal moet houden tegen iedereen. Maar dat die door één of twee mensen, die een team vormen, of drie mensen, dat kun je met elkaar afspreken. Dat die door diezelfde mensen benaderd wordt. Een klacht die ik nu vaak hoor bij cliënten is, bijvoorbeeld bij de thuiszorg. Dat ze zeggen, ik heb nu 2 weken hulp en ik heb al 6 mensen over de vloer gehad. En dat zijn dingen die we vanuit de gemeente in ieder geval willen proberen te voorkomen. Dat je zoveel mogelijk met dezelfde mensen of met hetzelfde team mensen naar cliënten toe gaat. En dan moet je denken, waarom is dat nodig? Verschillende mensen, mensen gaan op vakantie, mensen worden ziek. Dus je moet sowieso een team van vaste mensen hebben die de cliënten kennen. En dan kun je ze op die manier benaderen.
Mag ik even doorvragen? Ja. En dat team zit bij ons. In de gemeente.
Dat is een samengesteld regionaal team. Dat is niet alleen bij ons. Ja.
Het is dus toch een team op afstand.
Maar uit.
Het zijn onze eigen consulenten. En de consulenten van Heer Gewaard. En de consulenten van Heilo. Nou ja, alle consulenten van de regio Alkmaar zullen in dat team zitten. En die zullen naar de zorgaanbieder gaan. In groepjes van 8, om het zo maar even te zeggen. En bij de zorgaanbieder die intake doen van de klant. Als er een grote zorgaanbieder heeft die 300 cliënten, dan zullen die 8 consulenten van alle gemeentes die 300 cliënten intekenen bij die ene zorgaanbieder. Dus uiteindelijk zit er vanuit alle consulenten van de gemeente zitten in dat team. En die gaan naar de zorgaanbieder toe, zodat de klant niet met zijn dossier onder zijn arm naar de gemeente moet komen. En de klant heeft ook aangegeven dat hij het prettig vindt dat hij samen met zijn begeleider erbij kan aangeven welke soort ondersteuning die nodig heeft, in plaats van dat hij dat alleen moet doen. En om dat te faciliteren hebben we gezegd, omdat er bij de zorgaanbieder dus klanten uit Bergen zitten, maar ook klanten uit Heer Gewaard en klanten uit Heilo, gaat een specialistenteam naar de zorgaanbieder toe. Dus het is geen team op afstand, want uiteindelijk neemt onze consulent van Bergen, die neemt de gegevens van onze inwoners mee terug naar het loket en die verwerkt ze in de back-office wat er nodig is. Dus het blijft. Onze klanten krijgen de behandeling binnen de gemeente.
Een opmerking gemaakt over die bijeenkomsten die er komen, dat die zeer wenselijk zijn. Nou, dat kan ik alleen maar van harte ondersteunen. Dat is denk ik duidelijk. Dan over dat dilemma waar u het over had. Daar ben ik eigenlijk in het begin van mijn verhaal mee begonnen. Dat is inderdaad zo van, je kunt het wel regionaal vaststellen, maar je moet soms inderdaad zorgen dat de zorg die dicht bij huis is, die kan dan soms wel iets duurder zijn. Maar als dat nodig is en maatwerk geleverd moet worden, zul je daarmee om moeten gaan. En dat is ook een van de dingen die wij hebben meegegeven. We zullen nu naar aanleiding van uw opmerkingen dat nog een keer meegeven aan de mensen die met de startnotitie verder gaan. Dan heeft u het dilemma. Weet u, natuurlijk, zoals het nu georganiseerd is, denken we allemaal, het Rijk gaat nu die decentralisatie toepassen. Dat moet met stoom en kokend water, zeggen we wel eens. Want het moet, meneer Van der Hoek zei net, moet dat per 2015. Ja, dat is zo aangegeven. Dus dat gaat per 1 januari 2015 plaatsvinden. Er is vanuit de VNG door alle gemeentes, of bijna alle gemeentes, aangegeven naar het kabinet van jongens, kan dat wel? En we hebben zometeen te weinig geld, hoe moet het allemaal? Enzovoort. Ja, we zijn afhankelijk van wat het Rijk doet. En eerlijk gezegd heb ik wel eens een beetje het idee dat het Rijk zegt van, ja, jullie kunnen het beter, want jullie staan dichter bij de inwoners. En daarom mag je het goedkoper. En ik heb wel eens het gevoel dat het eigenlijk toch een ordinaire bezuiniging is. Ja, ik bedoel, ik wel. Nou, ik spreek dat maar hardop uit. En dan denk ik, ja, ze zadelen ons met het probleem op. De kosten zijn de pan uitgerezen de laatste jaren, de AWBZ-kosten. En dan mogen wij het oplossen. En nou, dan schetst u terecht een dilemma van, ja, en hoe ga je dat dan doen? Ja, daar zijn we met elkaar hard over aan het nadenken. En dat is een duivels dilemma. Dat is helemaal niet makkelijk. En ik had toevallig, vorige week, dat mag u best weten, hadden we een ledenvergadering van het CDA. En er waren een aantal mensen die zeiden, ja, jullie geven zoveel geld uit aan die woningaanpassingen. Je zou eigenlijk gewoon moeten zeggen van, jongens, als iemand een aangepaste woning nodig heeft, nou, dan hebben we er één in Schorel en dan ga je daar maar in, want die voldoet aan alle voorwaarden. Nou, toen hebben we dezelfde discussie gehad die ik net schetste. Ja, dat is leuk bedacht, maar als u dat nou overkomt en u woont al 30 jaar in uw eigen buurt en in uw eigen wijk en u hebt hulp van de buren enzovoort, zou u dan fijn vinden om dan van Egmond binnen naar Schorel te verhuizen? Ja, financieel is het misschien wel goedkoper, maar, hè? Maar aan de andere kant, ja, hebben die mensen ook wel een beetje gelijk. Alle woningen aanpassen kan ook niet. Want dan loop je ook uit de pas. Nou, dat zijn echt die dilemma's waar je zegt van, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk doen? Nou, dat is waar het om gaat. Dus het Rijk zadelt ons met een decentralisatie op, waarvan we met z'n allen zeggen, het zal hartstikke moeilijk worden om dat zodanig te doen dat de mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daar zullen we alle zeilen voor moeten bijzetten. En daarom ben ik wel blij, en u deelt dat niet helemaal, en dat snap ik ook wel, maar ik ben toch wel blij met die startnotitie, dat er nu eindelijk regionaal iets ligt waar we mee verder kunnen. En we hopen vanuit de verschillende raden dus input te krijgen. Nou, ik heb begrepen dat van de week, of vorige week, dat weet ik niet meer, is het in Heilo in de raad geweest. Iedereen zei prima, startnotitie, verder geen opmerkingen, klaar. Ja, nee, ik bedoel, in Alkmaar is er meer over gediscussieerd. Zo zullen er verschillen zijn. Dus wat dat betreft ben ik blij met uw opmerkingen. En zullen we die opmerkingen ook meenemen. En zullen we kijken wat we daarvan in de notities verder terug kunnen brengen. En dan zult u ze ongetwijfeld niet allemaal terug kunnen vinden, maar een aantal zeker wel. En ja, u zegt dan, nee, u, op een gegeven moment zegt u van een gevaar en organisatie voor een waterhoofdconstructie. Nou, u kunt ervan verzekerd zijn, we zitten er allemaal heel kritisch op dat we geen behoefte hebben aan enorme organisaties. We moeten het zo simpel en zo efficiënt mogelijk houden. En we moeten proberen ervoor te zorgen dat het geld wat we krijgen naar de cliënt gaat en niet naar de organisatie. Ik bedoel, dat moet volgens mij het uitgangspunt zijn. En natuurlijk heb je dan een projectleider of een directeur of wat dan ook nodig. Maar je moet dat gewoon met elkaar doen. Vanmorgen had ik een Pora wonen en zorg en wonen. En daar hebben we het ook over gehad over een aantal aanvragen die we nu doen bij de provincie. Want we kunnen behoorlijk wat subsidie krijgen om al die plannen te maken. Nou, we gaan nu een projectmanager aanstellen en die wordt voor het grootste gedeelte door de provincie betaald. Nou, dat vind ik goede ontwikkelingen. Want die zien ook dat we met z'n allen worstelen van hoe moet je het vormgeven. En we hebben de vorige maand in de raad besloten dat we een congruent samenwerkingsverband gaan vormen met de 8 gemeentes. Want het is gewoon een eis van de minister. Nou, daar gaan we. Dat is dit een uitwerking van, onder andere. En het stuk is zo van de tekentafel geschreven. Nou, u ziet Laureen naast me. Haar zit fantastisch, vindt u ook niet. Want ik heb vanmorgen een blunder gemaakt. Ik had het vorige week niet opgemerkt. Dus, sorry. Maar zij zit in al die werkgroepen. En u kunt ervan verzekerd zijn. Ze weet heel goed wat er speelt. En heeft heel veel zorg voor de mensen. En voor de zwakkeren in onze gemeente, hoor. Dus het is niet alleen vanaf de tekentafel.
Ik wil er even iets op zeggen. Kijk, het raadsvoorstel, daar voel je gewoon onze DNA, om het maar even te zeggen. We hebben het zo vaak over gehad. Maar in de startnotitie, daar zijn we er mijlenver vandaan. In mijn gevoel, begrijpt u? Dus het is geen verwijt naar Lorraine. Want in het raadsvoorstel, daar voel je gewoon, dat zijn wij. Maar welke garantie krijgen we dat wat daaruit ademt, ook straks in de notitie komt?
Die notitie die is gemaakt en vanuit die notitie is er een raadsvoorstel geschreven. En in dat raadsvoorstel proeft u inderdaad wat wij met elkaar vinden. Nou, dat besluit u te zijn de tijd. Nu neemt u kennis van deze notitie, maar zometeen komt er een notitie. En vanuit die notitie schrijven wij een raadsvoorstel. En dan neemt u een besluit over hoe wij als gemeenteraad van Bergen vinden dat het moet gaan.
En die ruimte is er dan, als we regionaal samenwerken? Dat is mijn grote angst.
Dat begrijp ik. Ik denk dat die ruimte er wel is op bepaalde fronten. Maar we zullen niet helemaal zelf alles kunnen bepalen. Daar ben ik eerlijk in. Dat kan niet. Want als je regionaal samenwerkt, moet je ook samen afspraken maken. En dit was een van de momenten om in ieder geval input te geven. Daar komen er nog meer, wat u zei, die bijeenkomsten komen. Daar kunt u ook weer input geven. En uiteindelijk komt het dan een stuk waarvan je met z'n allen moet zeggen, nou, dat is ongeveer wat we willen. Want helemaal je zin krijg je natuurlijk nooit als je samenwerkt. Nee, ik bedoel, dat heb je niet eens in de relatie. Ik wil altijd mijn zin, maar ik krijg het niet. En u waarschijnlijk ook niet. Nee, maar ik bedoel, ja, nee, ik blijf stralen. Nee, maar begrijpt u, je moet, als je samenwerkt en samen iets besluit, dan moet je ook wel eens een veertje laten. Nou, dat zal hier ook bij zijn. Maar daarom ben ik blij met al uw opmerkingen, want nou, daar kunnen we ons voordeel mee doen. Ik denk dat ik de meeste dingen die u hebt genoemd heb beantwoord. Dan nog even GroenLinks, die had het over de kwaliteit, heb ik het ook over gehad, denk ik. Hoe verhoudt zich dit tot de werkconferentie? Ja, ik hoop dat ik dat in mijn verhaal nu heb laten horen. En gemeentebelangen heeft zich voor een deel aangesloten bij de opmerkingen die er waren. Voorzitter, ik denk dat ik samen met Laureen het meeste beantwoord heb.
Dank u wel voor uw zeer uitgebreide.
Dat was ook wel nodig, denk ik, na deze vragen.
Absoluut, he? Absoluut. Maar toch dank u wel daarvoor. Meneer Van Huisteden, PvdA.
Ja, voorzitter. Kijk, volgens mij, waar ik toch wel benieuwd naar ben, dat intrigeert me in al die decentralisaties eigenlijk nog wel het meest, is de insteek van het Rijk is, gemeentes kunnen het beter en goedkoper. Het Rijk besluit dan, hè? Dat is zo'n aanname, zo'n adagium wat steeds maar rondgaat. Het is natuurlijk ook nog, het is alleen nog nergens uitgevoerd, maar goed, op sommige terreinen is het al bewezen dat gemeentes het beter en ook goedkoper kunnen. Maar wat je nu ziet, is de geldkraan is al voor de helft dichtgedraaid, dus het minder is al bewezen, want het is gewoon zo. Maar vervolgens moeten we nog inderdaad bewijzen dat we het beter kunnen. En het is natuurlijk toch, het is natuurlijk een hele andere situatie dan wanneer gezegd wordt, nou, met hetzelfde budget gaat het over, maar we willen wel graag, gaan zuinig aandoen, of we gaan het langzamerhand wat terugdraaien. Nee, het is meteen forse bezuinigingen. Want zo wil ik het gewoon noemen, het zijn gewoon bezuinigingen. Maar waar ik dan mee zit, in dat stuk ook, en mevrouw de Ruiter kwam er ook al mee, is eigenlijk hoe monitoren we eigenlijk de kwaliteit. En dan bedoel ik niet, want het is inderdaad een stuk van bovenaf. Hè. Hoe gaan we het inrichten? Hoe gaan we het hoe gaan we de knopjes draaien dat er straks zeg maar mensen op een goede manier de overgang gaan meemaken van de ene naar de andere situatie. Maar ik ben eigenlijk benieuwd of er een soort borging in zit of ergens een plek in zit waarin je... Ik weet ook niet precies hoe, of je dat moet doen via enquêtes of via bepaalde gesprekken in die cyclus. Waarin je die monitoring ziet van hoe gaat het met mensen die al gewend zijn in deze situatie en hoe gaat dat straks dan worden. Want ik denk dat dat essentieel gaat worden, dat we leren ook. Hè, want we kunnen het nu is het tekentafelverhaal. De praktijk moet straks gaan blijken hoe mensen dat gaan ervaren. En natuurlijk is... Mensen houden niet zo erg van verandering. Als je het goed hebt, dan vind je elke verandering niet oké. Dus daar moet je naar gaan kijken. Maar ik ben benieuwd, hoe gaat die monitoring, hoe gaan we dat doen als gemeente? Maar volgens mij moet dat straks ook gewoon binnen die hele samenwerkingsverband, moet dat heel duidelijk zijn, dat we gaan doen. En ik heb niet zo, door de WMO-raad bestaat natuurlijk ook, die praten mee, maar ik hoor eigenlijk, ik zie bijvoorbeeld heel weinig vaak hele kritische stukken van zo'n WMO-raad. Waar die zeggen van, nou dat klopt echt, dat klopt niet en dat klopt niet. Ik zie geen lijsten erbij van hele kritische vragen die de WMO-raad gesteld heeft en zeggen van, nou dat gaat echt de verkeerde kant op. Dus ik weet niet in hoeverre die WMO-raad nu de gevoelens van mensen kan inschatten. Het klinkt een beetje alsof ik... Maar goed, dat is een beetje mijn vraag. Dus... Hoe gaan we ervoor zorgen als gemeente Bergen en straks ook in het verhaal?